De vergadering begint over enkele ogenblikken.
Hoor je mij?
Ja. Jij mij?
Ja.
Dames en heren, ik hoor net dat de voorzitter in aantocht is. Ze staat in de file, maar ze is er in over enkele minuten. Dus daar wachten we even op.
Goed. Goed om hier een hele volle zaal te zien. Ik stond zelf in de file. Ik had beter naar Google Maps moeten luisteren. Dan was ik hier 5 minuten eerder geweest. Maar goed, weet ik dat voor de volgende keer. Hartelijk welkom hier bij deze vergadering van de Financiële Auditcommissie. Welkom aan alle aanwezigen hier in de zaal. Ambtenaren, ondersteuning en ook de mensen die digitaal aanwezig zijn. Ik wil graag beginnen met het vaststellen van de agenda. Kan iedereen zich vinden in de agenda zoals die is voorgesteld? Ja. Dan zijn er ook een aantal mededelingen. Als eerste wil ik hiervoor het woord geven aan onze gedeputeerde Hasbakker.
Dank voorzitter en goedemorgen allemaal. De mededeling die ik graag wilde doen is dat u binnen enkele weken een brief van ons zal ontvangen met daarin een wat verder uitgewerkte planning voor de PNC-cyclus voor komend jaar. Dan weet u dat die in de pijplijn zit.
Heeft iemand daar nog vragen over? Nee? Dan gaan we naar de volgende mededeling. Ja? Meneer Jansen.
Ja, en komt die dan ter bespreking of ter vaststelling? Hoe gaat dat dan precies? Want dit is altijd wel een onderwerp wat ons ook erg aangaat. Dus wordt die dan geagendeerd, is eigenlijk de vraag.
Ja, in principe is het gewoon een brief, dus ter informatie. Maar ik kan me voorstellen dat we daar nog even met elkaar over willen praten. Maar dat is natuurlijk aan de commissie.
Nou, dan zou mijn verzoek aan de Griffie en aan de voorzitter zijn om hem te agenderen voor de volgende vak.
Genoteerd. Ja. Hartelijk bedankt. Dan wil ik u zelf het woord geven, meneer ja. Jansen.
Ja, ik alleen even kort en ik moet even mijn aantekeningen erbij pakken. Mevrouw Matser, meneer De Jong, die zich laat verontschuldigen omdat hij in Brussel zit. Op een excursie. En ikzelf zijn als vertegenwoordiger in de programmaraad voor de Rekenkamer hebben wij, kijk even naar Julia, 3 weken geleden ongeveer een overleg gehad waarin we de eerste groslijst van onderzoeksonderwerpen voor het onderzoeksprogramma van de Rekenkamer hebben besproken. En ik zit even te kijken of ik de onderwerpen kan vinden die benoemd zijn. Oh ja, hier heb ik ze. De Rekenkamer gaat nu een soort vooronderzoek doen. En dat gaat naar de volgende 4 onderwerpen. De kaderrichtlijn water, het onderwerp burgerparticipatie bij de regionale energiestrategieën, het functioneren van de ROM's en het economisch netwerk. En op basis van een vooronderzoek komt de Rekenkamer met een definitief voorstel elektriciteitsnetwerk en netcongres, die wordt er ook nog even toegevoegd. Die is inderdaad ook besproken. En op basis daarvan besluiten we op 30 november, of althans geven we advies aan de Rekenkamer. De Rekenkamer besluit daarover, over welke 2 onderzoeksonderwerpen volgend jaar onderzocht worden. Dat was de mededeling.
Ja, en ik zie een opmerking van de heer De Hartog.
Dank u wel, voorzitter. Ook bedankt voor de toelichting. Ik had nog wel een vraag, want in mijn beleving is er aan ons gemeld tijdens de inwerkdagen dat de Landelijke Rekenkamer voor onderzoeksonderwerpen nog langs zou gaan bij alle fracties. En nu heb ik het idee dat dat geskipt is, maar misschien heb ik het verkeerd.
Nee, dit is de uitkomst van de inventarisatie die in de vorige staten is gedaan. Die lag zeg maar nog op de plank. En voor het volgend jaar, de werkwijze van de Rekenkamer is dat zij altijd bij de fracties langs gaan 1 keer per jaar om op te halen welke ideeën en mensen. Dat leidt tot een best wel lange groslijst van 30, 40 onderwerpen. Dan wordt er met de programmaraad waar alle 4 de staten in zitten met elk 3 vertegenwoordigers een vergadering gehouden. Oh, daar komt mevrouw Hoenderdos net binnen. En dan besluiten we in die programmaraad van, dat leidt tot een kleiner lijstje waar de Rekenkamer dan een soort vooronderzoek op gaat doen. En dat leidt dan tot definitieve besluitvorming volgens het proces zoals ik u net heb toegelicht.
Akkoord, ja. Meneer Berlijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. Komt er dan nog een verzoek aan de staten, zeg maar, vanuit Utrecht, welke voorstel wij gaan doen aan de Rekenkamer?
We zijn al betrokken geweest in de hele inventarisatie van onderwerpen. Dus dat heeft volgens het proces, zoals ik net schets, geleid tot dit kortere lijstje. En dat komt tot een definitief voorstel vanuit de Rekenkamer.
Dank u wel. Verder nog andere mededelingen van uw kant? Nee? Goed, dan gaan we naar de ingekomen stukken. Geen ingekomen stukken. Ook niet vanuit de gedeputeerde staten. Het vaststellen van het verslag. Heeft iemand nog opmerkingen over het verslag van 30 augustus? Ik zie verder geen opmerkingen. Dan stel ik hierbij dat verslag vast, onder dankzegging. De termijnagenda. door gedeputeerde staten is een aantal toezeggingen gedaan als het gaat om de schriftelijke beantwoording van een openstaande vragen over de zomernota en het Treasury-statuut. Zijn die vragen ondertussen beantwoord? Het gaat om vragen van de PvdA, ChristenUnie en CDA. Ik zie verder geen reacties, dus ik neem aan dat alles in orde is. Mocht dat niet zo zijn, dan hoor ik dat nog graag. De rondvraag. Er zijn geen rondvragen ingediend, dus we kunnen nu overgaan tot de stukken die ter bespreking voorliggen. En als eerste is dat het statenvoorstel zienswijze ontwerpwijziging gemeenschappelijke regeling randstedelijke rekenkamer. Een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling is noodzakelijk om aan een aantal wetten te voldoen, de WGR en de WNRA. Dat staat allemaal ook aangegeven in de stukken. En ook om opvolging te geven aan de zienswijze van Noord-Holland over de governance van de Randstedelijke Rekenkamer. De directeur van de Randstedelijke Rekenkamer, mevrouw Ans Hoenderdos, is nu net binnengekomen en aanwezig. En zij kan een toelichting geven op de voorgestelde wijzigingen en ook eventuele vragen beantwoorden. Mevrouw Hoenderdos, mag ik u vragen om zitting te nemen hier in het midden en een toelichting te geven? Ja, in het midden. Zodat u achter de microfoon kan zitten en ons een toelichting kunt geven. Als de microfoon het niet doet, doet de microfoon het. U moet even op het knopje drukken met het mondje. Dan zit u waarschijnlijk achter de verkeerde inspreekmicrofoon, maar dat wist ik ook niet.
Nu het mondje. Goedemorgen. Het is mijn laatste keer, dus vergeef me dat het allemaal wat rommelig gaat. De zienswijze voor de gemeenschappelijke regelingen ligt voor. Dat is omdat de wet gemeenschappelijke regelingen is aangepast. Dus alle gemeenschappelijke regelingen komen bij u langs voor een zienswijze. Wij hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om een paar technische dingen aan te passen. Maar vooral ook artikelen extra opgenomen die in de WGR zijn aangepast met betrekking tot actieve informatieplicht en participatie. Daar ben ik heel erg blij mee, dus ik vind het goed dat dat is toegevoegd. En wat de Randstedelijke Rekenkamer specifiek betreft is, er was in de tot nu toe een artikel dat zag erop dat er een vertegenwoordiging uit de programmaraad bij elkaar kwam voor bestuurlijke en financiële aangelegenheden om te komen tot een gecoördineerde besluitvorming. Dat werd dan genoemd de ad hoc commissie. En in deze gemeenschappelijke regeling wordt die commissie structureel ingevoerd. Dat betekent dat die minstens twee keer per jaar bijeenkomt. En dan voorafgaand aan de programmaraad om u als statenbreed, maar dan via de vertegenwoordiging in de commissie bestuur en financiën, te informeren over de bestuurlijke en financiële aangelegenheden. Want u heeft juist een inleiding gehoord op de programmaraad. Over het onderzoeksprogramma, dat is allemaal al geregeld, maar het was ad hoc geregeld hoe u geïnformeerd en betrokken bent bij de bestuurlijke en financiële aangelegenheden van Randstedelijke Rekenkamer. En dat is nu ook ingeregeld. Dat is mijn...
Dank u wel, mevrouw Hoenderdos. Heeft iemand nog vragen over dit statenvoorstel? Ik zie verder. Ja, meneer Jansen.
Nou, ik... Hartelijk dank voor de toelichting. Geen vragen over het voorstel als zodanig, maar wel, ik hoor u zeggen dat u vandaag voor het laatst bij deze commissie bent. En ik wil u in ieder geval namens de VVD-fractie hartelijk danken voor de inzet voor de Randstedelijke Rekenkamer. Altijd zeer gewaardeerd en goede inhoudelijke rapporten, dus Hartelijk dank voor de inzet. Dat wil ik, het mag misschien niet bij dit onderwerp, maar ik doe het toch.
Ja, en dat willen wij eigenlijk zelf ook doen. Zeg maar als vak wil ik graag u ook hartelijk bedanken voor uw inzet de afgelopen vele jaren. En ook in heftige politieke dossiers, de goede onderzoeken die zijn gedaan. Tientallen onderzoeken waar u ook bij betrokken bent geweest. En dat hebben we zeer gewaardeerd. En ik ben eigenlijk heel blij dat de heer Jansen dat zegt, want hij heeft u ook langer meegemaakt nog dan ik als voorzitter van het vak. En dat wil ik ook onderstrepen door u een bos bloemen te overhandigen. Goed, dan gaan we nu over naar het volgende punt. Oh ja, het is een statenvoorstel. Dus bij deze, eens even kijken hoor. Ja, aangezien er verder geen bespreking was, kan het als hamerstuk geagendeerd worden in de Provinciale Staten. Ja, dan stellen we dat hierbij vast. Dan gaan we naar het volgende statenvoorstel, namelijk de programmabegroting 2024. 4 oktober is een tafeltjesessie georganiseerd. Antwoorden op de schriftelijk ingediende technische vragen zijn 9 oktober beschikbaar gekomen. De bespreking van deze begroting is nogal technisch. Het politiek inhoudelijke gesprek vindt plaats in de diverse inhoudelijke commissies. Deze begroting is vrij kaal, omdat het coalitieakkoord daarin nog niet is uitgewerkt. Dat gaat plaatsvinden in de strategische collegeagenda en zal leiden tot een eerste begrotingswijziging die aan het eind van dit jaar, dus in november eigenlijk, verwacht wordt. En dan zal ook de politiek inhoudelijke discussie waarschijnlijk plaatsvinden. Wat opvallend is aan deze begroting is dat het niet alleen kijkt naar de toekomst, maar in paragraaf 1.6 onder de titel majeure wijzigingen ook een tussentijdse rapportage al in zich heeft. Hoewel met de vermelding van deze majeure afwijkingen tegemoet gekomen wordt aan een eerder gedane toezegging, is het nog wel even de vraag, en misschien kunnen we dat vandaag ook bespreken, of deze vorm van een tussentijdse rapportage thuis hoort in dit boekwerk van de begroting zelf, of had het beter gecommuniceerd kunnen worden aan u via een statenbrief of een ander document. Dit zijn eigenlijk een paar vragen die wij nu zouden kunnen bespreken. Ook de vraag bijvoorbeeld wat wij willen doen met de overschrijding op mobiliteit. Willen wij dat vaststellen? Wil je een andere beeldkwaliteit hebben? Gelijkblijvend beeldkwaliteit, maar minder onderhoud? Of deze overschrijding accepteren? Ik weet niet welke vragen u gaat agenderen. Maar nu is in elk geval de tijd waarop u uw inbreng kunt geven op de begroting. En het gaat dan wel alleen om het technisch-financiële deel. Aan wie kan ik als eerste het woord geven? Mevrouw Oude-Luttekhuis.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb wel wat vragen over de begroting. En dat gaat met name over de bestuurlijke hoofdlijnen. Bladzijde 7. En ik constateerde ook dat het boek een andere bladzijdenummering heeft dan de digitale versie. Dus ik praat even over het boek, bladzijde 7. Ik zie daar staan mooie natuur en duurzame landbouw en werken aan behouden van en versterken van. Maar dat daar toch 50 hectare functieverandering en inrichting van 300 hectare nieuwe natuur moet komen. Mijn vraag daarvan is, hoe gaan we dit doen en waar moet dit ergens gerealiseerd worden?
Ik denk dat dit een inhoudelijke vraag is die eigenlijk hoort bij de commissie RGW waarschijnlijk, of niet?
Ja, oké, okay, dan kan die daar ook als een keer weer gesteld worden. Ja. Eens even kijken, waar had ik nog meer? Saldo begrotingen. We hebben een, in die begroting staat een positief saldo van 20 miljoen. Maar we hebben maar 51 miljoen uit de algemene reserve nodig. En er staat bij verrekening begrotingssaldo met de saldoreserve. Dat niet wordt teruggestort. Maar dat lijkt me even niet handig om al 20 miljoen op voorhand uit de reserve te halen waar we nu nog geen bestemming voor hebben. En die waarschijnlijk pas komt als de strategische, collegeagenda komt. En want er zal ook een financiële paragraaf, die heb ik al gezien. En ik lees hier eigenlijk uit dat die 20 miljoen al een beetje bestemd is voor die begroting. Het lijkt me niet handig om dat nu op voorhand al zo te begroten. Dan heb ik gezien in de begroting dat er op bereikbaarheid 2 openbaar vervoer, dat daar bijna 30 miljoen minder naartoe gaat. En ik kon niet zo 1, 2, 3 de toelichting vinden. Het lijkt mij dat we wel moeten blijven investeren in het openbaar vervoer. Met name ook om de dorpen, et cetera, in het buitengebied gewoon vitaal en bereikbaar te houden.
Ik denk dat u deze derde vraag ook zou moeten stellen, maar dan zo meteen bij de commissie mobiliteit.
Gaan we dat ook doen? Dan heb ik nog een vraag over de opcenten van de motorrijtuigenbelasting. Ik zou wel graag willen weten per voertuig wat we aan opcenten in de begroting terug kunnen vinden. Want ik heb dat zelf niet kunnen zien. Ik heb die vraag gesteld aan de tafeltjesessie. Daar konden ze mij ook niet de berekening van geven. Maar ik ben er heel geïnteresseerd in om te kijken van straks hebben we waarschijnlijk een ingezetene belasting. En wat gaat dat dan voor mensen betekenen die nu geen auto rijden? Dus ik zou die berekening graag willen zien. Misschien is dat te achterhalen. Ik begreep dat het uit verschillende factoren bestaat, maar niemand kon mij echt antwoord geven.
Bij deze vraag moet ik even over nadenken, want als het gaat om de hoogte van het bedrag, of dat nou bij deze commissie hoort en hier beantwoord kan worden, of dat het uiteindelijk toch bij BEM, zeg maar, als het gaat om belasting en motorrijtuigen.
Ja, voorzitter, het maakt mij niet zo heel veel uit waar die beantwoord wordt, als die maar beantwoord wordt en als we die rekensom maar even krijgen. Daar ben ik naar op zoek. Eens even kijken. Dan zie ik dat wij in de begroting 2024 28 miljoen minder gaan besteden dan wat we in 2023 gaan doen. Dus daar kon ik de toelichting ook niet helemaal goed op vinden. Eens even kijken. Nou, dat waren in eerste instantie zo mijn vragen over de begroting.
Dank u wel.
Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Oudelutkhuis. Zijn er nog andere? Meneer Adriani van de PvdA.
Dank voorzitter. Voor mij en volgens mij voor veel andere collega's de eerste keer dat we deze begroting van de provincie doormaakt. Dus het was even zoeken hoe zit die precies in elkaar, wat staat waar. Drie reflecties wat mij betreft die ook wel een plek in de commissie Janssen zouden kunnen krijgen. Het duurde tot ergens ver in de pagina's 300 voordat ik tegen de afwijkingen per programma aanliep. Dus al lezende dacht ik van ja, waarom zitten hier nou van die grote afwijkingen in? Wat mij betreft zou dat wel dichter bij elkaar mogen. De cijfers per programma en de toelichting op de afwijkingen. En verder viel mij op dat er echt hele goede tekstschrijvers in dit provinciehuis zitten. Dat leidt tot mooie proza. Maar misschien kunnen we dat ook net eventjes iets scherper in de vorm van actiepunten doen. Dat scheelt ook zomaar 100 pagina's volgens mij. Dus nou, richting de commissie Janssen. Even over het puntje van de majeure afwijkingen. Dat was inderdaad een beetje een vreemde eend in de bijt. Op zich aardige informatie, behalve dat ik een beetje op zoek was naar, ja, kunnen we nou ook een beetje gevoel krijgen voor wat dat straks betekent voor de claim op de saldireserve. Daar heb ik een technische vraag over gesteld. Maar daar kwam helaas het antwoord op, nou dat gaan we nu niet geven. Dat ziet u bij de slotwijziging wel. Dus als dat de lijn is, ja, dan heeft deze informatie wat mij betreft ook niet zo heel veel zin op het moment van de begroting. Dan meer inhoudelijk, voorzitter, mijn beeld wat ik er wel over gehouden heb aan die paragraaf is dat we weinig grip hebben op de subsidiestromen. Dat wordt echt een belangrijke reden gegeven waarom we het nu niet weten. Dus ik ben wel benieuwd naar een reflectie van de gedeputeerde. Gaat dat nou straks met dat nieuwe SAP-systeem beter zijn? En betekent dat dat in de begroting 2025, als deze paragraaf er dan nog is, dat we die opmerkingen niet meer tegenkomen over... Ja, we weten ook niet wat er aan subsidiestromen door dit huis loopt. Dat is toch een beetje zorgelijk. En in het verlengde daarvan staat heel erg diep begraven achter in de begroting een staat van subsidies die we uitgeven. Daar zitten volgens mij een heleboel structurele subsidies bij, die je ook niet zomaar kan stopzetten, ook op grond van de AWB niet. Maar ze staan niet structureel ingeboekt. Ze stoppen na 2025. Ik heb geprobeerd te achterhalen waarom dat is. Zijn er dan ook geen budgetten voor als ze niet meer als structurele budgetten ingevoerd zijn? Dat zijn dingen die nog wel een beetje zoeken zijn op hoe moeten we deze begroting nou lezen. En datzelfde geldt voor de manier waarop we met indexeringen omgaan. Het is mij niet helemaal duidelijk of we nou bij onze algemene uitkering, bij de motorrijtuigenbelasting, bij de budgetten, bij de bedragen in het MIP en het MOP, of we allemaal dezelfde indexeringssystematiek gebruiken. Ik weet niet zeker of we daar in deze commissie uitkomen, maar ik zou daar wel een keer graag wat meer inzicht in hebben. Zodat we ook met elkaar weten dat de manier waarop we met indexeringen in onze begroting, in onze meerjarenbegroting omgaan, dat op alle facetten hetzelfde is. En het meest prominent speelt dat wat mij betreft bij de motorrijtuigenbelasting, waar een indexering in zit op basis van het consumentenprijsindexcijfer. Terwijl de landelijke maxima met een heel ander percentage lijken te stijgen. Mij is niet duidelijk wat dat percentage is. Maar je ziet onze belastingcapaciteit achteruit lopen. Omdat het landelijke maximum sneller stijgt dan wat we zelf in onze indexering inrekenen. Dus ja, waar is dat nou op gebaseerd? Waar worden die keuzes gemaakt? Graag wat meer inzicht daarin. En als laatste heel klein dingetje, voorziening vitaliteitsverlof, die staat status quo. Technisch beantwoording zegt die regeling bestaat ook niet meer. Dan is eigenlijk de vraag, moet die voorziening niet gewoon opgeheven worden? Dat was van voorzitter.
Dank u wel, meneer Adriani. Meneer Gillissen van het VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. U had al een hele mooie, complete inleiding over de tafeltjesessie van vorige week. Die was weer uitermate verhelderend en ook dank aan alle medewerkers van de provincie die daar ook een medewerking hebben verleend. En ook ons hebben geholpen met de antwoorden op de goede weg in ieder geval. Dus die was uitermate verhelderend. Zoals u ook al zei, voorzitter, gaan we de komende weken inhoudelijk in op de begroting. En ik zal me dus ook vanochtend vooral richten op de structuur, de opbouw van de begroting en de punten die we als VVD belangrijk vinden. En samengevat betekent dat eigenlijk drie dingen. Hè. We willen graag realistisch begroten. We willen de inzichten uit de realisatie betrekken bij de begroting. Dan is het dus ook fijn dat we inzicht krijgen in die majeure ontwikkelingen. U stelde de vraag ook al en wij zouden het wel fijn vinden om het niet zozeer in de begroting de volgende keer terug te zien, maar via een aparte brief. Hè, dat we een update krijgen ook over het lopende jaar. En dat er dus minder tijd zit tussen de update rondom de zomernota en ook daadwerkelijk de verantwoording. En ik kan ook wel aansluiten bij de opmerking van de heer Adriani dat de context dan ook belangrijk is. En bijvoorbeeld ook een eerste gedachtenlijn over hoe we met die afwijkingen omgaan. En als derde punt... indicatoren kiezen die een goede weergave vormen van de inzet van de provincie en de verwachte resultaten. En dat we daar ook een verband tussen kunnen leggen. En dat laatste is niet altijd het geval. En ik wil een paar voorbeelden noemen. Bij het onderwerp integriteit kiezen we als provincie voor de indicator het aantal medewerkers dat de Amstel heeft afgelegd. Nou, het lijkt mij meer voor de hand liggend dat je kiest voor een percentage. En het lijkt me nog meer voor de hand liggend dat we gewoon zorgen dat elke nieuwe medewerker de Amstel aflegt. Hè. Dus moet het niet gewoon 100% zijn in plaats van een aantal. En veel van de indicatoren in de begroting zijn ook statisch. Die veranderen niet in de tijd en daarmee ontberen we eigenlijk ook of krijgen we geen inzicht in de ambitie die de staat ook heeft. Twee voorbeelden. Het aantal hectares gebied waar weidevogelbeheer wordt toegepast blijft door de jaren heen gelijk. En wat ook het percentage waterkeringen dat aan de veiligheidseisen voldoet blijft ook door de jaren gelijk. En we weten op dit moment nog niet wat het percentage is van waterkeringen wat wel aan de eisen voldoet. Dus dat roept bij mij een beetje het gevoel op, en dit is een beetje een doorsnede van de begroting zelf, dat we ook veel dingen meten die we eigenlijk niet hoeven te weten om de inzet te kunnen bepalen. En dat maakt het ook lastig om te sturen. Dus de VVD vindt het ook belangrijk dat we onze inhoudelijke ambities, ook de ambities die bijvoorbeeld straks ook in de collegeagenda komen, dat die een inhoudelijke vertaling krijgen in de begroting en dat we daarop kunnen sturen. Ik heb natuurlijk even nagevraagd hoe het hier gaat in het huis met indicatoren en... Ik zie een vraag.
Ja, meneer Van der Dikkenberg.
Ja, voorzitter, dank. We kunnen veel dingen meten die misschien
niet nodig zijn om onze inzet te bepalen. Maar zou het ook niet andersom kunnen zijn dat we onze inzet bepalen zonder dat we rekening houden met het resultaat dat eruit moet komen?
Meneer
Gerritsen. Zo lees ik sommige hoofdstukjes namelijk wel van, er staat nou eenmaal een jarendoel, dus we leggen daar een inzet tegenover. En het resultaat is niet altijd in lijn met wat de indicator vraagt van waar wij beogen resultaten boeken.
Ja, het lijkt dan heel snel een existentiële discussie te gaan worden. Ik denk dat het klopt. En ik zou willen voorkomen eigenlijk dat de begroting, maar ook de andere PNC-documenten, een soort van invloedoefening wordt. En uiteindelijk ook richting onszelf, hè, want wij zijn vaak ook een hofleverancier als het gaat over nieuwe ambities, nieuwe beleidsdoelstellingen. Dat we ook heel goed nadenken eigenlijk over hoe we dat verwachte effect ook in kaart kunnen brengen. En daar ook een beetje sturing aan proberen te geven. En ik merk die beide dingen, hè, dus de inzet, de ambities die volgens mij terecht zijn. En de wijze waarop we dat gaan volgen en ook opvolgen. Dat daar nog wel eens een verbeterslag aan mogelijk is. Dus dat betekent ook iets voor onszelf. Ik was gebleven bij het feit dat ik ook even heb nagevraagd bij de fractieleden met wat meer ervaring ook binnen dit provinciehuis over hoe dat in het verleden gaat. En ik heb begrepen dat 3 jaar geleden eigenlijk een grote exercitie is geweest waarin staten, zowel provinciale als gedeputeerde staten, ook in gesprek met elkaar zijn gegaan om goede indicatoren te bepalen. En ik weet niet of ik opnieuw zo'n hele grote exercitie zou willen doen. Hè, omdat ik ook denk dat we onze tijd en energie ook aan andere dingen kunnen besteden. Maar ik zou de gedeputeerde het college echt wel willen vragen in dit geval om de strategische collegeagenda die komen gaat ook vooral te gebruiken om wel een inhoudelijke en ook een kwaliteitsslag te doen op de indicatoren. En ook op basis van de collegeambitie in eerste instantie, ook een ambitie van deze provinciale staten, ook voorstel te doen over hoe die goed bij kunnen houden de komende jaren. Dus kan de gedeputeerde dat toezeggen? Ik kan me aansluiten bij de opmerkingen van de heer Adriani van de Partij van de Arbeid over het inzicht in de subsidiestromen. Dat is volgens mij ook een punt van weten we wel de goede dingen, weten we ook daadwerkelijk wat we doen. En in het licht van de indicatoren is het nog belangrijker, omdat de subsidies ook vaak een middel zijn natuurlijk om maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Dus de VVD vindt het ook belangrijk dat we, zeker ook in de subsidieverstrekking, de verantwoording over subsidies ook heel duidelijk aangeven. En het gebeurt al voor een deel aan welke beleidsdoelen en ook wel waar ze van elke indicatoren die subsidies een bijdrage gaan leveren, ook aan de provinciale inzet. Tot slot, ik heb net al iets gezegd over het proces rondom de milieuafwijkingen. Nou, wat wel opvalt, dat is dan misschien meer een cliffhanger, is inderdaad een aantal grote afwijkingen bij het programma Mobiliteit. En daar gaan we bij de commissie Mobiliteit op terugkomen. Tot zover, mevrouw de voorzitter.
Dank u wel, meneer Gillissen. Duidelijk. Meneer De Hartog.
Dank u wel, voorzitter. Ik had nog 2 vragen voor de gedeputeerden hierover. Dat is meer inderdaad hoog over, want de politieke dingen worden inderdaad in de desbetreffende commissies besproken. Ik ben bij de tafeltjesessie aanwezig geweest, waarvoor dank voor de organisatie om dat te faciliteren. Dat is echt heel erg verhelderend geweest. Ik heb daar wat input geleverd, vooral over de leesbaarheid van de begroting. En ook wat de heer Adriaan al zei, de omvang is best wel groot. Als relatieve nieuwkomer vond ik het imponerend. En ik merkte uiteindelijk dat de leesbaarheid en de mogelijkheid om het tot mij te nemen niet altijd ten goede kwam. Waar ik me nog meer zorgen over maak, is dat naar mijn idee de burgerparticipatie hiermee ook naar beneden gaat. Ik kan me niet voorstellen dat een burger denkt van, goh, ik ben toch eens benieuwd naar de begroting. Hij opent het document van 400 pagina's en denkt, ja, laat maar. En dat vind ik wel een heel zorgwekkend iets. Want uiteindelijk gaat het nog steeds over de burgers hier in de provincie. Dus mijn vraag aan de gedeputeerde is, daar heb ik daar ook wat input voor geleverd tijdens de tafeltjesessie. Dat is genotuleerd en dat is heel fijn. Ik zit natuurlijk ook in de commissie Jansen waar dit nog besproken gaat worden. Mijn vraag aan de gedeputeerde hierover is, hoe gaat dat worden verwerkt? Gaan de suggesties van de tafeltjesessie nu al worden verwerkt? Wordt er gewacht tot de uitspraken of de resultaten van de commissie Jansen? Dat is mij nog niet helemaal duidelijk. En als tweede vraag is er naar mijn idee best wel wat suggestie gewekt dat de GS ook met de PS in gesprek gaat over de SCA. Maar ik heb daar tot nu toe nog relatief weinig van gezien. Die suggestie is wel gewekt, maar ik krijg niet de indruk dat daadwerkelijk serieus inhoud gaat worden gegeven. Dus heeft u daar een update over wat daar de plannen concreet zijn? Want dat is me nog niet duidelijk. Dus dank u wel alvast.
Dank u wel, meneer De Hartog. Ik zag ook nog een vraag van de heer Van der Dikkenberg.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb de begroting gelezen en wat wel grappig was, ik leg dan altijd de oude begroting er nog eens naast. En dan blader ik ongeveer parallel en kijk, waar zitten er grote verschillen. En dan zijn de kopjes in de bestuurlijke inleiding precies hetzelfde als vorig jaar.
Nou, dat begrijp ik wel, want deze begroting is eigenlijk een soort van tussendocument. Maar ik dacht van als er dan niks veranderd is in een achterliggend jaar, dan hebben we toch wel te denken over de veranderingen die we kunnen verwachten in het komend jaar. Dus ik zie wat dat betreft de begrotingswijziging voor 2024 ook graag tegemoet. Er zit ook veel dubbeling in de tekst. En dat is een structureel terugkomend iets. Het werd ook al genoemd. Maar als je ziet de opbouw dat we dus op beleidsdoel. En uiteindelijk is het programma doel, beleidsdoel, meerjarendoel. En dan lees je eigenlijk bijvoorbeeld in energie. Lees je drie keer terug dat we een doelstelling hebben om 55% te reduceren. Ja, dat weet ik na de eerste keer lezen. Acht ik mezelf nog capabel om dat te onthouden door het programma heen als we dat lezen. Dat hoeft niet elke keer herhaald te worden om te motiveren waarom dat we dingen doen onder die meerjarendoelen. En daar zie je de structuur zeg maar mislopen dat we als je het waarom opschrijft onder het grote programmadoel, het hoe onder het beleidsdoel en het wat in de resultaten, dan heb je volgens mij een structuur die helderder terugkomt en in lijn ligt met elkaar in plaats van dat je elke keer het hele verhaal moet vertellen. Maar goed, daar gaan we in de commissie Jans ook nog over denken. Maar dit viel me wel heel erg op, zeker in deze begroting, omdat de teksten langer leken dan in de vorige begroting en de herhaling steeds groter werd. Ondanks dat het misschien een tussenproduct is, is het wel de basis voor de begrotingswijziging die eraan komt in december. En dan vind ik, ja, er hoort bij een begroting toch altijd een bepaalde status als voorstel. En dan krijg ik altijd wel jeuk als dan de kopjes boven tabellen niet uitgeschreven zijn. Nu staan de kopjes bij dat je plumpt. Ja, ik word er dan geen wijs uit. Dus dat, wat mij betreft worden die dan ook gewoon overgenomen, zodat helder is welk meerjarendoel er bedoeld wordt in plaats van alleen in afkortingen. De terugblik in de begroting. Ik ben blij dat die erin zat. Waarom hebben we die toen gevraagd? Omdat we wilden dat in een jaar waarin het zo onzeker was, dat we ook nog eens een keer extra terug konden kijken wat zijn nu echt de ontwikkelingen waar we tegenaan lopen in een jaar met zo'n hoge inflatie, et cetera. En welke problemen leggen we anders de organisatie op het moment dat we een begroting van 2024 vaststellen, zonder dat we nog met de ervaring van 2023 terugkijken over wat meer maanden richting uitvoering. En zo heeft hij dus ook gefunctioneerd, want je ziet in het onderhoud zie je dat daar grote tekorten zijn, onder andere door inflatie. Ik ben blij dat we dat met die terugblik kunnen ondervangen, zodat we ook in het MOP rekening ermee kunnen houden en daar de organisatie kunnen voorzien van de budgetten om in ieder geval de afgesproken beeldkwaliteitniveaus vast te houden. Dus ik ben, hij functioneert heel goed. Of dat die plaats, de plaats is waar het moet gebeuren, dat is de vraag. Maar ik ben in ieder geval wel blij dat die terugblik heeft plaatsgevonden. Dan het punt van de heer Adriani, dat is mijn laatste punt, over de structurele subsidies. Het is wellicht een bempunt, maar we kunnen die lijst natuurlijk eens met elkaar tegen het licht houden. En een heel aantal subsidies lopen ook gewoon echt af. We hebben bijvoorbeeld wel eens over de natuur- en milieusubsidie gehad. Die bieden dan één keer in de zoveel tijd een plan aan van ja, dit kunnen we voor je doen. En dat kost je zoveel over 4 jaar. En dan loopt die af. En op die manier zouden we eens kunnen kijken van hey, welke subsidies hebben we echt nodig en kunnen we eventueel ook stoppen. Want die lijst, dat is ook zo'n lijst die alleen maar groeit. Ik heb nu ook ergens in een programma gevraagd. En dat zou eigenlijk hier ook een punt zijn. Van welke meerjarendoelen kunnen we nu overboord kieperen? Want het lijkt vrij statisch. Kwam eerder ook al terug. En als we een doel behaald hebben, kunnen we wat mij betreft ook een streep eronder zetten. En dan is het klaar. En dat dynamische mag wel wat meer terugkomen in de benaming van meerjarendoelen. En in het omgaan met meerjarendoelen. Want als het gehaald is, is het klaar. En dan is het ook afgerond. En anders, als we nooit doelen halen, moeten we ons afvragen wat we hier aan het doen zijn. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Zijn er verder nog fracties die vragen willen stellen over de begroting? Nee? Dan wil ik dan nu het woord geven voor de beantwoording van deze vragen aan onze gedeputeerde Hasbakker.
Ja, dank voorzitter. Even kijken of ik mijn spullen zo kan neerleggen dat ik u niet te veel in de weg zit. Nee hoor, dank u wel. Dank voor alle reacties. Eerste programmabegroting inderdaad van dit college. Beleidsarm, hè, zoals wordt gezegd. En we komen inderdaad met een begrotingswijziging, maar natuurlijk niet zonder ambities. Tegen de heer Van der Dikkenberg zeg ik direct, de kopjes die neem ik meteen mee. Maar de inhoud daarvan worden natuurlijk de nodige stappen ingezet. Maar het punt is terecht wat u maakt. Er was even een paar onderwerpen die terugkwamen. Allereerst de reacties op de tafeltjesavond. Dank daarvoor en dat ga ik zeker doorgeven. Ik heb de laatste minuten het laatste kwartiertje nog even bijgewoond. En sommige van u zaten inderdaad vol enthousiasme om nog door te praten over de onderwerpen die in de begroting staan. Volgens mij is het een concept dat wel werkt. Dus dat gaan we voortzetten wat mij betreft. Er komt inderdaad een begrotingswijziging aan. Die komt in december. Tegen de heer De Hartog zeg ik, was de vraag eigenlijk hoe gaat die strategische collegeagenda nu werken? Nou, de komende week zal er een memo vanuit ons aan u gestuurd worden met een update over het proces rondom die strategische collegeagenda. Waarin we op 3 november in de ochtend heel graag met u, maar ook met allerhande maatschappelijke organisaties in gesprek gaan. Als het goed is heeft u daarvoor een uitnodiging ontvangen. En we zullen ook op nadere momenten natuurlijk met elkaar spreken. Maar ook als de voorstellen uit het coalitieakkoord verwerkt worden. En daar gaat natuurlijk ook weer participatie in plaatsvinden. Dan was er een punt over de leesbaarheid en de dubbelingen wat een aantal keren terugkwam. Nou, schrijven is schrappen. En ik heb dat ook, hij ligt hier ook voor me, hij wordt nog geprint. Het is inderdaad een heel dik boekwerk. Dus volgens mij, ik kan alleen maar zeggen dat wij de handschoen zeker gaan oppakken. En dat ik ook heel graag met de commissie Jansen ook kijk van wat moeten we daarin doen. Hè? Wat kan ook minder, wat kan beter leesbaar. Volgens mij helpt het u om beter gefocuste informatie te krijgen. En moeten dubbelingen, maar ook lange passages moeten eruit. En ik ben helemaal voorstander van zo actiemogelijk gericht schrijven. Dus die gaan we zeker meenemen en is wat mij betreft een belangrijk punt voor de komende jaren. Dan wilde ik even de partijen langslopen en de vragen die zijn gesteld. Dan begin ik bij de BBB. Het saldo van de begroting. Nou, het is niet zo dat het uit de reserves wordt gehaald. Het wordt niet in de reserves gestort, maar blijft als saldo beschikbaar. Juist omdat er binnen afzienbare tijd, nog binnen ook dit jaar, het coalitieakkoord, de verwerking van de financiële paragraaf uit het coalitieakkoord aankomt. Dat is de reden dat we dat op dit moment zo hebben gedaan en wat ons betreft de meest handige oplossing is. Dan uw vraag over de opcenten. Het Rijk voert specifiek dit uit hè, voor ons. Mijn voorstel zou zijn om nog heel even met elkaar te kijken welke informatie wij u het beste mee kunnen helpen. Ook even kijken of wij dat nou helemaal, nou, hoe en hoe snel wij dat ook zelf kunnen leveren. Maar de bereidheid is er natuurlijk zeker. Ik kan op dit moment even niet inschatten hoeveel werk dat is. Ik heb het antwoord in ieder geval niet nu. Dus daar, wat mij betreft komen we daar nog later eventjes even op terug. Dan de heer Gielissen. En een aantal van u noemde het onderwerp ook hè, over de majeure afwijkingen. Nou, fijn dat het wordt gewaardeerd dat het erin zit. Het is inderdaad nog wel een onderwerp wat ook aan onze kant best even zoeken was. Want het is eigenlijk een beetje een gekke status in deze begroting. Dus het was ook van mijn vraag. Ja, moet die nou hierin plaatsvinden? Nou, misschien wel goed om nog even met elkaar terug te kijken. Het was een eenmalige afspraak toen in de vak om dat op deze manier te doen. Dus wat ons betreft is het niet iets wat standaard iedere keer zo gedaan gaat worden. Volgens mij vindt het een hele logische plek ook in de vraag die later op de agenda staat voor de commissie Jansen over de informatiewaarde en welke momenten wilt u nou geïnformeerd worden in het jaar. Waar heeft u het meeste aan en wat is ook ambtelijk mogelijk, in gewoon dingen kosten ook eenmaal werk, wat is ambtelijk ook mogelijk om op het goede moment te leveren. Dus dat is de reden, maar misschien goed en wellicht een overvloede, maar goed om nog wel even vast te stellen. Dit is ter informatie aan u gestuurd en u stelt dit niet vast. U neemt hier geen besluit over specifiek die paragraaf. Dat komt bij de slotwijziging, de doorvertaling daarvan. Dan stelde de VVD de vraag over de indicatoren. Nou, volgens mij, u haalde er een interessante uit, zeg ik tegen de heer Gielis, over de integriteit en de ambities die we daarop hebben. Ik heb zelf ook een aantal indicatoren, hebben we het ook met elkaar natuurlijk over gehad, een aantal indicatoren waar we zeggen, ja, daar kunnen we de effecten nog niet altijd goed van meten. Dus ik pak de handschoen heel graag op om niet zo, in uw woorden, u had het over een groot circus. Volgens mij moeten we dat niet doen, maar ik heb met het coalitieakkoord en de doorvertaling daarvan in de hand, zou het volgens mij heel goed zijn om bij de kadernota wel een aanscherping te maken van ja, waar zijn nou die indicatoren waar we beter onze, wat doen we nou en wat bereiken we daar nou mee, welke effecten zijn er mee en hoe meten we dat dan vervolgens ook. Dus die handschoen pak ik graag op en daar ga ik ook, nou, wat mij betreft is dat net als enkele jaren geleden een traject waar PS en GS samen in moeten optrekken. Dan hebben we het over de subsidiestromen. Provinciale stelde de heer Gielissen nog een, meten we de goede dingen en weten we wat we doen. PS stelt het beleid vast en geeft daarbij aan welke doel men wil realiseren en ook hoe je die kunnen meten. Dus in principe landen die iedere keer in het jaarverslag. Dat instrument subsidies is een belangrijk. Het kwam ook op een aantal vragen natuurlijk van andere partijen hier terug. Het nieuwe subsidiesysteem en ook de invoering vanaf 1 januari van het nieuwe financiële systeem, het nieuwe SAP-systeem, gaat daarbij ons absoluut helpen. Ik vind het ook een interessante vraag om te kijken hoe kunnen we daar beter grip op hebben, hoe kunnen we dat beter inzichtelijk maken. Maar in principe landt dat iedere keer bij in het jaarverslag of wij ook daadwerkelijk bereiken wat we daarmee willen. Kom ik bij de PvdA. De heer Adriani zei het duurde eventjes inderdaad voor ik bij de essentie aankwam, althans voor hem in ieder geval. Nou, in principe gebruiken we... Ik ken de indeling, kwam mij in ieder geval wel bekend voor van samenvatting, programma's, paragrafen, financieel beeld en bijlagen. Maar als daar elementen in zitten waarvan u zegt, hey, die zou ik eigenlijk eerder willen zien of dat vergroot de informatiewaarde, dan heel graag. Moet wel weten dat in principe, maar ik weet dat de heer Adriani dat weet, dat dit de indeling is die de commissie BBV ook hanteert. Dus wel even kijken wat daar mogelijk is, maar volgens mij moet dat lukken. Over de tekstschrijvers daarin het scherper maken was ik in het begin al eventjes ingegaan. De majeure afwijkingen heb ik net ook even kort iets over gezegd. En u ziet daar vervolgens de vertaling bij de slotwijziging. Over de subsidiestromen. Dat digitaliseren van het subsidieproces geeft absoluut meer inzicht in de omvang en de doorlooptijd. In het coalitieakkoord hebben we denk ik een belangrijk besluit genomen, namelijk dat we die kosten die ervoor zijn voor die subsidies ook gaan toerekenen aan de beleidsopgave zelf. Want dat was nog best wel een vraag de afgelopen jaren. En structurele subsidies of het voorzetten daarvan, ik sluit me aan bij opmerkingen daar eerder over, veel lopen ook al af, maar... Enkele zijn ook gewoon heel, is ook gezegd, de subsidie volgt de inhoud en op het moment dat die structureel is, moet die ook structureel verwerkt worden. Dan was er nog een vraag over de indexeringen. En er lopen natuurlijk best wel wat zaken door elkaar, dus ik weet niet of ik de heer Adriani... of elkaar helemaal in die zin, of we hem helemaal goed begrijpen, maar over de meerjaren, of over de motorrijtuigenbelasting en de opcenten, ja, is het natuurlijk uiteindelijk een politieke afspraak die is gemaakt, eerder al en nu. Dus het is aan de staat om dat te beoordelen. In de kaderbrief van afgelopen jaar is vastgesteld, en dat is ook de afspraak die er is, we gebruiken het indexatiecijfer die bij de meicirculaire wordt gecommuniceerd. Dat is die 3,1%. En dan was het volgens mij de vraag, ja, zit er dan nog ruimte ook in de belastingcapaciteit? Ja, die zit er. En die zit er voor iedere provincie. Maar uiteindelijk is dat een politieke afweging waar u met elkaar een besluit over neemt. En hebben wij in deze begroting de geldende politieke afspraak daarover gevolgd. Vitaliteitsverlof. De regeling is inderdaad beëindigd. In 2022 zijn er nog onttrekkingen gedaan, maar hij bestaat nu niet meer. En dan was het de vraag nog even of de voorziening kan komen te vervallen. Ja, dat is al zo, want het is namelijk, hij loopt niet meer. Dus het is nog even de vraag welke wijziging de heer Adriani daar precies in zou willen zien. Maar in principe zeg ik ja, die is ook beëindigd. Ja. Even kijken, dan kom ik bij de SGP. Ook iets gezegd over leesbaarheid en de kopjes, de dubbelingen. En volgens mij een hele mooie oproep om ook die scherpte te zoeken in, zeg maar even het waarom, het hoe en het wat in de beantwoording naar de heer Gielissen. Over de lijst met subsidies en of we die tegen het licht moeten houden. Daar heb ik ook bij de zomernota tegen mevrouw Hoek al gezegd, ja, volgens mij is het heel goed dat wij de subsidies ook even goed tegen het licht houden. Welke subsidies gaan er allemaal uit? Ook de hoogte van de subsidies, ook afgelopen jaren zijn er best een aantal subsidies die heel klein waren uitgereikt, waarvan je ook wel kan afvragen, hebben die nou altijd ook de impact gehad die men beoogde? Of was misschien soms wel eens de, de kosten aan deze kant hoger dan uiteindelijk de materiële waarde van de subsidie. Dus volgens mij moeten we dat met elkaar doen. Maar de subsidie volgt wel de inhoud natuurlijk. En dat zit ook in de uitwerking van het coalitieakkoord dadelijk. Forum voor Democratie. Punt eigenlijk over de leesbaarheid. Daar ben ik op ingegaan. Even kijken, dan was er nog een vraag over de burgerparticipatie en hoe betrekken we nou? Ja, zeer begrijpelijk punt, hè? Dus als u dit document ziet, dan ik neem altijd mijn buren even als referentiekader. Die denken niet, oh ja, dit ga ik ook doorlezen. Maar volgens mij moeten we, mij betreft, hè, hoe wij erin staan, scheiden we de twee zaken wel met elkaar. Namelijk, volgens mij is het heel goed dat u de informatie heeft waarover u moet besluiten en ook waarover wij gewoon simpelweg, ik noemde al even de commissie BBV, moeten rapporteren en waarin u ook de besluiten kunt nemen over de begroting. En moeten we daarnaast kijken hoe zorgen we nou dat bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties hier van goed op de hoogte zijn. Dat doen we bijvoorbeeld met de infographic, met het opnemen. We hebben een videobijdrage gemaakt over de klimaatparagraaf die er dit jaar voor het eerst zit naar aanleiding van de motie van de Staten. Er komt in de verschillende regionale weekbladen komt er nog korte passages met informatie over de begroting. Dus dat is de manier om dat te doen. Hoe we dat in de toekomst nog beter zouden kunnen doen, ga ik graag met u over in gesprek om dat nader op te pakken. En dan was er nog de vraag over de strategische coalitieagenda. En daar heb ik u in het begin al het een en ander over gezegd. Maar daar komt dus inderdaad op korte termijn nog informatie naar u toe. Dat was even wat mij betreft de beantwoording, voorzitter.
Dank u wel voor deze heldere beantwoording van de vragen. Dan wil ik nu gelegenheid geven voor een tweede termijn of tweede ronde vragen. Zijn de vragen die gesteld zijn goed beantwoord? Zijn er nog andere vragen die dit bij u heeft opgeroepen? Meneer De Hartog.
Dank u wel, voorzitter. En dank u wel, gedeputeerde, voor de inderdaad uitvoerige en heldere beantwoording. Excuus. Ik heb nog wel één vraag naar aanleiding van uw antwoord over de leesbaarheid. Het is inderdaad wel een thema. Het is fijn dat er inderdaad ook rekening wordt gehouden met de toegankelijkheid van de informatie voor mensen die niet in de provincie werkzaam zijn. Het enige wat mij nog naar boven komt is eigenlijk ook een quote van Blaise Pascal. Ik weet niet of u die kent. Excuses voor de lange brief. Ik had geen tijd om een korte te schrijven. Is naar aanleiding daarvan is het ook zo dat De omvangrijkheid van de begroting, wat misschien heel tegenstrijdig klinkt, is dat ook mede het gevolg van ja, toch de uitdagingen die er op dit moment binnen de beleidsorganisatie liggen. Want daar heb ik al meerdere dingen van vernomen en dat is natuurlijk ja, is gewoon zoals het is. Alleen het is wel fijn als daar ook inzicht in wordt gegeven hoe dat structureel verbeterd gaat worden. Dus dat.
Zijn er verder nog vragen, andere vragen aan de gedeputeerde? Meneer Adriani.
Ja, dank voorzitter en dank voor de beantwoording. Drie puntjes nog. Nog even over die subsidies vanaf 2026, hè, waarin de lijst van de staat van begrotingssubsidies leeg is. Gewoon maar even heel concrete vragen. Als er subsidies ook in 2026 doorgezet worden, is er dan wel in de meerjarenbegroting daar budget voor? Of moet er dan ook nieuw budget gezocht worden als we in 2026 ook weer die subsidies zouden willen hebben? Dus dat is even, dan snap ik hem precies. En rondom de indexatie motorrijtuigbelasting, natuurlijk weet ik wat we in de kaderbrief hebben vastgelegd en hoe die dingen gaan. Maar wat ik constateer is dat het Rijk zijn maximumtarief met een ander percentage aanpast dan wat er als indexeringspercentage in de mijncirculaire genoemd wordt. En ik wil begrijpen waarom het Rijk dat doet, waarom er kennelijk aanleiding is om op verschillende plekken een verschillende indexering te gebruiken, zodat we dat ook kunnen betrekken bij ons eigen gesprek over welke indexeringsmethodiek vinden wij dan ook verantwoord en logisch? En als die informatie er nu niet is, dan wil ik hem heel graag op een ander moment nog een keer krijgen. Maar het feit dat die twee dingen uit elkaar lopen, terwijl het allebei aanreikingen van het Rijk zijn, hè, zowel het ophogen van het maximumtarief als het tarief in de mijncirculaire, het is allebei informatie die uit Den Haag komt. Dus waarom verschillen die van elkaar en wat is daar de onderbouwing van? Ik zie een vraag.
Ja, meneer Gillissen.
Ja, voorzitter, de heer Adriani, terecht dat hij vragen stelt, dat mag natuurlijk. Maar is hij met me eens dat we uiteindelijk, ook wat er uit Den Haag komt, ook als provincie natuurlijk de vrijheid hebben en de ruimte hebben om andere en lagere tarieven vast te stellen als het gaat over de indexatie van belastingen. En daar is mijn partij, de VVD, een groot voorstander van, om die ruimte ook daadwerkelijk te gebruiken.
Ja. Nee, ik doe natuurlijk niets af aan de bevoegdheid van de staten om lagere of hogere tarieven vast te stellen. Maar voorlopig ben ik even op zoek naar waarom worden er op één grootheid twee verschillende indexeringspercentages gehanteerd. En wat is daar de argumentatie van? Laten we beginnen met het te snappen en dan gaan we het daarna wel bediscussiëren. Tot slot, voorzitter, je kunt je eindeloos verliezen in de discussie over indicatoren. De heer Gielissen zei daar ook al wat over. Laten we dat vooral zoveel mogelijk zien te beperken. Ik zou mee willen geven aan de gedeputeerde, als hij daarover nadenkt, kijk ook naar wat is nou de indicator waar ook een kausaal verband gelegd kan worden met de inzet van de provincie. En wat zijn nou indicatoren die we eerder als een soort van trendanalyse moeten beschouwen, zodat we met elkaar ook over die trend de gedachten kunnen wisselen, zonder dat dat meteen een afrekenbaar getal is. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Adriani. Meneer Limmenvold.
Ja, dank voor alle informatie die we hebben ontvangen. Wij als Volt zijn nieuwkomer en zijn ook een beetje door de complexiteit en de gedetailleerdheid van de informatie zijn wij terughoudend in het vragen te komen. Wat ik nog niet gehoord heb, is dat wij heel belangstellend zijn naar de stresstest. En volgens mij, dat is een vraag aan gedeputeerden. Wij weten eigenlijk nog niet goed hoe die stresstest gaat verlopen. Maar wij voorzien een aantal majeure ontwikkelingen die de hele programmabegroting wel eens van grote impact zou kunnen zijn. Wordt er gewerkt met een worst case scenario? Of hoe dus, wij zien vooral die stresstest en natuurlijk de inhoud van het coalitieakkoord zien wij tegemoet om op basis daarvan juist beter te kunnen reageren op de gevaren die in de begroting zitten.
Dank u wel. En ik wil hierbij ook nog even aangeven trouwens dat u Anneloes Blackstone en Amos de Jong vervangt, die allebei aanwezig zijn bij een conferentie in Brussel, geloof ik, bijeenkomst. Zijn er verder nog andere vragen? Meneer Gillissen.
Ja, voorzitter. Niet echt een vraag. Dank aan de gedeputeerde dat hij de handschoen oppakt. Volgens mij hebben de andere collega's hier ook in de Staten waardevolle dingen gezegd. Hè. Nogmaals, mijn oproep is niet om een uitgebreid exercitie, politiek en ambtelijk te gaan doen, maar wel om de scherpte te zoeken in meten we de goede dingen. Inderdaad, wat de heer Van der Dikkenberg ook al zei, weet je, op het moment dat je vaststelt dat er door de jaren heen geen veranderingen zijn in indicatoren of je hebt het bereikt, dan moet je ook uit de begroting aan. Hè. Dat staat er nu al in. Hè. We schaffen ook met deze begroting een aantal indicatoren af. Maar goed, denk ik om daar scherp op te zijn, ook het licht van de grote ambities die deze provinciale staten hebben. Als laatste, mevrouw de voorzitter, nog een opmerking over de majeure wijzigingen. De gedeputeerden zeiden er ook al wat over. Hè. Dat gaat eigenlijk, hè. We stellen nu niks vast. Hè. Het is vooral de informatie. Het gaat aan de slotwijziging en dan gaan we bespreken. En tegelijkertijd, ja, het risico is natuurlijk levensgroot. En dat is maar goed ook, denk ik ook, dat er in politieke zin wel over gesproken gaat worden. En ook zo richting kan worden gegeven, ook over het vervolg. Dus tot zover.
Ja. Dan, ja, mevrouw Matser.
Ja, ik hoorde volgens mij tweemaal de oproep van collega's om niet al te diep in te gaan op die doelenboom en daar een heel uitgebreid traject rondom op te tuigen. Maar ik denk wel dat het heel waardevol is dat we over die doelenboom met elkaar in gesprek gaan. Want dat zijn toch de beleidsdoelen die we vaststellen voor de komende 4 jaar. Dus dat lijkt me juist wel, ik weet dat het gewoon een oproep die ik graag zou willen doen, dat we dat wel ook uitgebreid met elkaar behandelen en niet al te klein maken. Want dat is gewoon enorm belangrijk en heeft veel impact op wat we gaan doen.
Dank u wel. Is ook een oproep, denk ik, aan de commissie Janssen. Dat staat ook in de opdrachtbeschrijving. Dan wil ik nu het woord geven aan de gedeputeerde om deze laatste vragen nog te beantwoorden.
Ja, dank voorzitter. Ja, inderdaad fijn, hè? Dat de heer Janssen krijgt de druk, inderdaad. En zijn commissie natuurlijk. Maar terecht dat daar een aantal zaken wel in die zin worden geadresseerd. Dat het volgens mij heel belangrijk is om met elkaar goed te kijken. En dat gaat u ook doen, met elkaar te kijken van wat is de informatie die u nodig heeft om de goede besluiten te kunnen nemen en om aan het stuur te zitten. En dan om misschien even direct te beginnen bij de vraag van de heer De Hartog over die leesbaarheid. Ja, ik, ik zei inderdaad al, schrijven is schrappen. En dat kost inderdaad tijd. En goed schrijven en goede stukken schrijven en ze korter maken kost grappig genoeg inderdaad meer tijd. Dus volgens mij is beide waar. Dus ja, er is op personele zin in dit provinciehuis, maar ik denk ook bij heel veel andere organisaties, beginnen we de krapte in de arbeidsmarkt en het feit dat mensen toch misschien eens wat sneller van baan veranderen, beginnen we ook te voelen. Dat is absoluut, dat is absoluut waar. Dat in combinatie met dat in de PNC-cyclus de werkdruk best hoog is voor de medewerkers. Dus er moet best op korte momenten op elkaar, zeg maar, zijn er pieken, hè? Een zomernota, een begroting, et cetera. En dan zie je dat inderdaad de wens om het korter te doen en bondiger te doen of dubbelingen eruit te halen, ja, dat we daar nog niet in voldoende mate nu aan toekomen. Maar wat mij betreft moet dat in de toekomst natuurlijk wel zo zijn. Dus daar moeten we naartoe en die pakken we graag op. Dus dat absoluut. U had het volgens mij over structureel daarvan verbeteren. Nou, dat is volgens mij de opdracht die we hebben. De vraag van de PvdA, zitten die subsidies erin? Ja, voor sommige stukken wel, maar voor andere onderdelen zijn ze natuurlijk ook nieuw als gevolg van ook het coalitieakkoord. Is er met elkaar gezegd, ja, er zal een subsidie ter beschikking gesteld worden. Of we zijn voornemens daar een subsidieregeling voor op te tuigen. Maar die is nog niet altijd nader ingevuld en ook nog niet toegekend. Maar daar waar dat het lang jaar wel zo is, zitten ze erin. Dat punt zeker, maar misschien moeten we daar nog even met elkaar nader over doorpraten of ik helemaal goed de informatie lever die u hierbij zoekt. Maar daar komen we ook absoluut in de begrotingswijziging nog op terug. Dan het punt, en daar ging ook even het debatje over met de VVD, over die motorrijtuigenbelasting opcenten. Volgens mij is er inderdaad een scheiding tussen welk tarief hanteren we. En dat is een politieke afspraak die al gold en die eigenlijk is doorgetrokken door de nieuwe coalitie. Die wordt nu in deze kadernota op 3,1% gezet. Maar waarom het Rijk de keuzes maakt die zij daarin maakt, dat kan ik u op dit moment niet zo beantwoorden. Waar dat specifieke cijfer van het Rijk vandaan komt. Ik stel voor dat we samen even met de vraag van mevrouw Oude-Luttekhuis nog even schriftelijk terugkomen. Of op een andere manier die wenselijk is. Maar even die twee vragen voor eigenlijk een soort verdiepende informatieve vraag over de opcent en de motorrijtuigenbelasting. Dus die neem ik graag mee. Die vraag over de indicatoren en waar zit nou dat causale verband. Dat is inderdaad de hamvraag. En af en toe mist die nog, dus behoeft die volgens mij scherpte. Hoe gaan wij nou zien en hoe kunnen wij nou kunnen zien dat de impact die wij willen maken als provincie ook daadwerkelijk is opgetreden. Soms is dat heel goed meetbaar, soms is dat ook merkbaar en is het niet zo hard te gieten. Maar ik hoor heel duidelijk de oproep om dat wel te gaan doen en ik neem de aanbeveling graag mee. Vraag van Volt over de stresstest. Die wordt uitgevoerd, bij mijn weten wordt dat ook genoemd in de programmabegroting, wordt uitgevoerd bij de begrotingswijziging. Dat we dan zeggen, ja, dan heb je ook het hele financiële plaatje eigenlijk in zicht. En dan wordt u daar ook over nader geïnformeerd. VVD, heel goed, inderdaad fijn. We gaan die handschoen met elkaar oppakken. En dan meteen ook misschien even de reactie van mevrouw Matser. Wat wel zo is, op het moment dat je een hele doelenboom en het hele, eigenlijk dat hele raamwerk van die begroting gaat opschudden. Ik weet een beetje uit eerdere ervaringen, dat kost heel veel tijd en heel veel discussie. Dus volgens mij is de vraag die u ook met elkaar moet stellen en waar ik ook graag met u over in gesprek ga, is het raamwerk goed, maar moeten we in de indicatoren en hoe meten we onze effecten nou verder op zoek naar hoe doen we het nog beter? Of moet het hele raamwerk anders? En ik zou zelf iets eerder geneigd zijn naar dat eerste, omdat we volgens mij ook ons niet helemaal willen verliezen in een hele een heel diepgaand onderzoek. En dat is ook 3 jaar geleden gedaan. Op die koers wil ik zeggen, we pakken hem een beetje lean en mean richting begrotingswijziging, maar zeker daarna richting kadernota pakken we deze verzoeken ook vanuit meerdere leden van de vak op. Dat was mijn beantwoording, voorzitter.
Dank u wel. Ik zie nog een vraag van de heer Van der Dikkenberg.
Ja, voorzitter, dank. Ik zat nog een beetje te kauwen op deze beantwoording, maar dat betekent dat het raamwerk dan altijd leidend is voor de structuur omdat een eventuele wijziging in het raamwerk te groot zou zijn. En dan refereer ik me even terug naar mijn eerste bijdrage. Van als we doelen halen, dan kan dat ook geskipt worden. En soms heb ik het idee nu dat omdat we het raamwerk hebben staan en alle systemen het raamwerk doortelt tot een oneindigheid, dat we dan zo'n doel niet skippen, maar dat we hem laten staan en dat die ook meegaat tot in de oneindigheid zo'n beetje. Is er mogelijkheid om dan wel op individueel meerjarendoel of beleidsdoel om daar wel op te veranderen zonder dat je het hele raamwerk omver trekt?
Ja, dat is zo en dat wordt natuurlijk ook af en toe gedaan. Hè? Daar ziet u ook in deze programmabegroting weer de doorwerking van. Maar wat eigenlijk mijn punt was, is ik proefde bij GroenLinks de wens om even het hele raamwerk, dus programma en doelenboom, et cetera, die daaronder zit, helemaal tegen het licht te houden en dat wellicht ook om te zetten. En ik zou ons toewensen dat we ergens het optimum vinden tussen doen wat u ook suggereert, namelijk kijken daar waar het niet meer past of waar we niet de goede effecten in beeld hebben en die aanscherpen, maar ook even het werkbaar houden met elkaar. Want nou ja, u heeft ook, de commissie Jansen is een aantal keer genoemd, er zijn meerdere wensen en we moeten het ook nog een beetje werkbaar houden voor de medewerkers hier. Dus dat is het optimum wat ik probeer te zoeken.
Meneer Limmen had als eerste een vraag en daarna meneer De Hartog.
Ja, ik vroeg mij af of er inzicht is te verkrijgen in de opzet en aanpak van de stresstest en dat wij daarop nog kunnen reageren.
Gedeputeerde.
Altijd bereid om u, en volgens mij staan die kanalen ook via een tafeltjesavond, maar ik weet ook dat het op andere momenten gedaan wordt, altijd even open om door onze mensen die hier kennis en kunde op hebben, u daar even over bij te praten. Het is niet zo dat wij in een formele zin u een opzet gaan sturen van een stresstest, et cetera, want dat wordt ieder jaar gedaan, maar altijd bereid om u en als er andere collega's zijn, om dat even op een informeel moment u even inzicht te geven en wat daar gedaan wordt en wat daar dan vervolgens ook uitkomt.
Ja, dan meneer De Hartog.
Dank u wel, wederom voorzitter en gedeputeerde. Ik hoor op een aantal momenten in de beantwoording van de gedeputeerde toch een zorgwekkende suggestie. En ik wou die nogmaals, ik heb het wel wat eerder genoemd, maar ik wou hem toch nog even herhalen. Tuurlijk is het zo dat de ambtelijke organisatie op dit moment gewoon met wat uitdagingen kampt. Prima. Maar ik maak me wel zorgen over het feit dat onze controlerende functie als Provinciale Staten, welke uiteindelijk onderdeel is van het democratisch proces, daar grote nadelige nadelen van gaat ondervinden. Want dat kan uiteindelijk niet het streven zijn of de mogelijkheid. Tuurlijk kampen we daar met uitdagingen, maar onze controlerende functie is wel belangrijk. En als de beleidsorganisatie daar op dit moment niet voldoende aan kan voldoen, dan moet er echt wat veranderen. Want het kan niet zo zijn dat onze controlerende functie dan een stuk minder wordt of niet meer mogelijk wordt, zelfs in ernstige mate, omdat er problemen zijn of uitdagingen binnen de beleidsorganisatie. Dus kan de gedeputeerde nou kort op reflecteren?
Ja, zeker. Dat is in ieder geval niet wat ik aan u wilde overbrengen. Want volgens mij is dat helemaal niet in het geding. Wat ik u probeerde te schetsen is dat op het moment dat we veel ambities met elkaar stapelen in het nog verder verbeteren van bijvoorbeeld de PNC-cyclus en daar grote veranderingen in aanbrengen, dat ik ook iedere keer het element van de werkbaarheid voor de organisatie probeer in te brengen. Waar ik zie dat er heel hard wordt gewerkt, dat er we zullen het er later vandaag in de agenda vast ook nog even over hebben, waar ik zie dat het twee stapjes vooruit en soms ook een stapje terug is. Daar zijn zaken waar we ook niet altijd per se zelf helemaal iets aan kunnen doen. Neem de krapte op de arbeidsmarkt dat daar een onderdeel van is. Dus dat is eventjes de winstwaarschuwing die ik voor u wilde doen. Dat er veel ambities, bijvoorbeeld over het extra inzetten op burgerparticipatie rondom de begroting, vroeg u bijvoorbeeld na. Nou, dat is zo'n onderwerp, daarvan zou ik zeggen, heel belangrijk om te doen. Moeten we wel kijken wanneer dat daar extra stappen in haalbaar zijn. Uw controlerende functie en ook namelijk het ontvangen van gewoon een goed jaarverslag, et cetera. Dat vind ik van een hele andere orde en daar heeft u helemaal gelijk. En daar moet u gewoon goed in bediend worden. En dat is in ieder geval ook van een andere orde dan de uitdaging die ik u net schetste.
Zijn er verder nog vragen? Nee. Dan denk ik, ik wil eigenlijk ook nog eventjes, er zijn een aantal zaken die verder meegenomen worden door de commissie Jansen en er zijn een aantal toezeggingen die de gedeputeerde heeft gedaan. Een van de zaken, waarvan ik denk, zijn er nog woordvoerders hier aanwezig die de commissie Jansen iets mee willen geven als het gaat om deze paragraaf majeure afwijkingen. Sorry? Nee, als het gaat om de paragraaf majeure afwijkingen, daarvan... Ja. Ja. De PvdA en de VVD hebben al aangegeven dat het niet per se een plaatsje zou moeten krijgen in de begroting. En de SGP heeft juist gezegd dat dat een hele fijne plek is om te behandelen. Misschien deze paragraaf in deze begroting? Nee, niet per se. Maar als er iets is wat nog meegegeven zou moeten worden aan de commissie Jansen, wat nog niet hier is gezegd. En als u niet zitting hebt in de commissie Jansen, dan kan u daar nu nog een uitspraak over doen. En anders gaat de commissie Jansen zich buigen over welke informatie wij in welke PNC-documenten willen ontvangen. En dan krijgt u gewoon een voorstel en dan kan het daarna besproken worden. Ja? Prima. En dan de toezeggingen van de gedeputeerden. In elk geval nog de beantwoording van de vragen die zijn gesteld over zowel opzend- en motorrijtuigenbelasting per voertuig. En ook de indexering, de verschillen tussen wat wij hier doen op provinciaal niveau en op rijksniveau. Die zullen nog beantwoord worden. En een andere toezegging is dat de gedeputeerde inderdaad met indicatoren en de verbinding zeg maar, met de beleidsdoelen aan de slag gaat. En dat hij daar bij ons weer bij terugkomt, hè? Neem ik aan. Ja, precies. hebben wij nu dit onderwerp, de begroting 2024, voldoende behandeld? Meneer Gillissen.
Ja, voorzitter, toch even op uw laatste punt. Hè. Volgens mij heeft u goed samen wat de gedeputeerde op terugkomt. Zou hij misschien nog iets specifiek kunnen? Ik heb de gedeputeerde horen zeggen, hij komt erop terug in het kader van de voorjaarsnota. Ja? Kadernota, sorry. Ja. Doet hetzelfde, stop de tijd, twee jokers. En dat wellicht bij ook bij de strategische collegeagenda al een eerste inzicht kan worden gegeven in waar we die verwijzingen kunnen gaan zien. Is dat een beetje het beeld of ziet de gedeputeerde dat anders?
Mag ik voorzitter?
Zeker.
Ja, dat laatste lijkt me wat ambitieus. Dat we dit gaan meenemen en bij de kadernota gaan laten landen lijkt me heel goed. Of dat nu nog in een, want de tijd is natuurlijk ook kort voordat het naar je toe gaat. Of dat al lukt en of het dan ook van gedegen kwaliteit is, dat denk ik niet. Dus het wordt de kadernota. En voorzitter, mag ik nog één element waar u even op terugkomt? Over de majeure afwijking. Want in principe was de afspraak natuurlijk, dat doen we eenmalig. Daar hebben wij ook rekening mee gehouden, om het zo maar even te zeggen. Dus even voordat we... ik denk dat we heel goed met elkaar moeten kijken van, willen we dat zo? Het was aan onze kant ook wel echt even zoeken. Ik vind het, als ik heel eerlijk ben, zelf ook zo in de begroting ook niet de optimale plek. Maar de afspraak was toen, we doen dat eenmalig voor het bijzondere jaar. Dus in principe komt het bij de zomernota en komt daarna vervolgens bij de slotwijziging komen we daar ook weer op terug. Dus daar houden we in ieder geval aan vast.
Vooralsnog. Dank u wel. Dan denk ik dat wij dit punt voldoende hebben besproken van de programma begroting. Hoe gaan we dit behandelen in de Provinciale Statenvergadering? Hamerstuk.
Nou, ik schrijf het op.
Goed. Ik hoor niet. Nee. Nee, dus. Gewoon een debat. Normaal debat over de programmabegroting. Prima, hartelijk bedankt. Dan gaan we nu nog even over, denk ik, naar het volgende punt. En na het volgende punt stel ik voor dat wij een korte schorsing hebben voor de presentatie over de rechtmatigheid. Goed, het volgende punt is de memo budgetbrief PwC en de jaarrekeningcontrole budget 2023 en 2024. Ik moet eventjes naar een ander documentje toe. Ter voorbereiding zeg maar op dit agendapunt zijn we ook bijeengekomen met de werkgroep PwC samen met de accountant. Toen is dus inderdaad wel gebleken, dat was ook eerder al gebleken, dat PwC een lagere bandbreedte had aangehouden dan de jaren ervoor. Aangezien de verwachting toen bestond dat de organisatie zich in lijn met vorige jaren verder zou verbeteren en bovendien wilde PwC niet het signaal afgeven dat verdere ontwikkeling niet zou lukken. Maar uiteindelijk moest er toch iets anders plaatsvinden. Want veel wijzigingen vonden plaats in de organisatie. In het najaar leek het budget nog haalbaar, maar bij de eindejaarswerkzaamheden kwam er druk op te staan. Het verloop in de strategische financiële functies zorgde ervoor dat de druk op het team opliep bij de afdeling Financiën. Er was sprake van ontbreken van kennis in de organisatie met betrekking tot de Grexen. Ten tijde van de controlewerkzaamheden werd duidelijk dat de kwaliteit van de onderliggende dossiers niet op orde was en dat ze niet tijdig aangeleverd konden worden, waardoor PwC uiteindelijk de nodige inhoudelijke inzet zelf heeft moeten plegen om tot een afronding te komen. En toen rond de verkiezingen is het signaal afgegeven dat het budget toch niet haalbaar was. Toen heeft de werkgroep gezegd, we willen graag realistische prognoses en geen ambitieuze inschattingen. En daardoor is deze budgetbrief 2023-2024 gekomen. En die realistische inschatting betekent dus dat de grote zorgen die er leven bij PwC over de vacatures, de inhuur en het verloop, de verbetertrajecten en dergelijke, betekent dat het budget omhoog moet. En dat willen wij dus nu bespreken in deze vergadering. Ik zou eens even kijken, de volgorde van de bespreking. Ga ik even kijken. Er staat verder geen volgorde van de bespreking. Dus ik wil graag de fracties nu de gelegenheid geven om vragen te stellen. En daarna ook de gedeputeerden om deze vragen te beantwoorden. En, ja, en dan dus inderdaad een voorstel hoe gaan wij of wij kunnen instemmen met het gevraagde budget en het advies van de werkgroep. Die allebei overigens achter de dubbele inlog staan. En niet beschikbaar zijn, zeg maar, voor mensen buiten het vak. Omdat het ook gaat namelijk om de financiële cijfers. En die willen wij niet breed verspreiden. Dus ik wil u vragen of u kunt instemmen met de inhoud van de budgetbrief en het advies van de werkgroep. Wie kan ik daarover het woord geven? Ja, meneer Adriani. Oké. Okay. Ja.
Dank, voorzitter. En fijn dat die werkgroep gevormd is en nu ook indringend dat gesprek met de accountant heeft kunnen voeren. Daar hebben we natuurlijk eerder hier in deze factuur gezegd dat dat heel ongemakkelijk is om dat hier plenair te doen. Dus fijn dat dat op deze manier gelopen is. En ik ga dus ook niet second guessen wat de conclusie van de werkgroep is, want u heeft dat gesprek op een goede manier gevoerd. En dat gaan wij als Partij van de Arbeid ook overnemen. Tegelijkertijd is er natuurlijk wel reden tot zorg. Hè? De zorgen die PwC overbrengt en die de werkgroep ook gevalideerd heeft, die gaan over de broosheid toch van de financiële organisatie in dit huis. En ik heb dus wat dat betreft wel een vraag aan de gedeputeerde over hoe concreet kunnen we nou met elkaar werken aan de verbetering en de versterking daarvan. Want eerlijk gezegd, ik vind wat we op dit moment aan de accountant moeten uitgeven echt buitenproportioneel. Het is nodig, dus we gaan het doen. Maar dat moet niet jaren zo voortkabbelen. Maar misschien nog wel belangrijker. We willen natuurlijk gewoon een robuuste financiële organisatie waar het bestuur en ook wij als provinciale staten al kunnen leunen en steunen. En waar de accountant ieder jaar de weef over invoert over hoe goed het allemaal voor elkaar is. Dus welke concrete toezegging kan de gedeputeerde nou doen over een verbeterd traject en een datum waarop hij zegt, ja, nu is zaken ook weer voor dat dit in orde is. Is dat eind 2024? Is dat eind 2025? En op welke manier kunnen we daar ook vinger aan de pols houden, zodat we niet, nou, ook bij de aanbesteding van de nieuwe accountant straks in 2025 weer met allerlei ingewikkelde budgetbesprekingen zitten, omdat ook dan weer de constatering is, ja, ondanks alle goede bedoelingen kunnen we er nog steeds niet echt goed lekker op leunen.
Dank u wel. Dan meneer Jansen.
Ja, dank u wel, voorzitter. En grotendeels hetzelfde als wat mijn collega Adriani zegt. We volgen uiteraard de werkgroep. Het is jammer dat het nodig is, maar het is nodig. In aanvulling op de zorgen die de heer Adriani uit, toch nog even het historisch perspectief dat we de afgelopen 4 jaar een programma bedrijfsvoering beter hebben gehad. En het toch wel teleurstellend is dat we kennelijk nu dan op dit punt zitten dat het vertrek van een aantal strategische functies kennelijk de boel dusdanig op scherp zet dat we dan weer een terugslag zien. Zo is het ook genoteerd. En ik zou eigenlijk de gedeputeerde in aanvulling op datgene van op de vraag van de heer Adriani willen vragen van, ja, wat is zijn analyse, maar ook welke kan hij ons toezeggen om ook een soort verbeterplan met daarin concrete acties en concrete tijdstippen, maar ook tussen tijdstippen, zodat we dat als vak en als staat ook kunnen volgen. Ik heb me ook gerealiseerd dat we een aanvraag hebben lopen in het kader van het UPLG. Stel dat we dat geld op de bankrekening gestort krijgen, weet ik eerlijk gezegd niet hoe we dat administratief goed moeten verwerken. Dus het is ook een beetje een vooruitblik. Het is nu al wankel, maar we krijgen ook nog heel veel op ons af. Dus ik denk dat het wel goed is om hier als staten ook vanuit dat perspectief toch iets dichter bovenop te zitten dan we eigenlijk staatsrechtelijk gezien zouden moeten. Maar ja, liever niet. Maar als het moet, dan moet het.
Dank u wel. Ik zie een heleboel vingers op dit moment. Meneer De Hartog als eerste.
Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me gedeeltelijk aan bij de heer Jansen. Overigens wil ik wel vermelden, expliciet ook, dat is misschien in mijn vorige vraag niet helemaal helder naar voren gekomen, dat ik erg veel respect heb voor de mensen in de beleidsorganisatie, het werk wat zij verzetten. Want dat is volgens mij heel erg veel, dus niks ten nadele van hun. Ik maak me inderdaad ook zorgen, zoals al aangegeven. In principe is het ook zo dat we ons niet zouden moeten hoeven bemoeien met de beleidsorganisatie. Dat ben ik enerzijds wel met de heer Jansen eens. Alleen het nadeel is nu dat de uitdagingen die daar liggen helaas op dit moment ook gewoon direct invloed hebben op ons budget. Dus moet dat helaas, ja, ben ik bang op dit moment wel. Liever inderdaad ook niet. Dus dat wilde ik nog even toelichten. Dank u.
Duidelijk, dank u wel, meneer Van der Dikkenberg.
Ja, voorzitter, dank. Ik wil graag de vragen van PvdA en VVD onderstrepen. Want tijdens de bespreking met de accountant bekroop mij ook een beetje het gevoel van dezelfde opmerking als die we in 2019, meen ik, van accountant van Kimmenade kregen. Van normaal krijg je een gelegde puzzel in een bakje als accountant. En we krijgen nu een bak met stukjes en dan is te hopen dat alle stukjes erin zitten. Nu kreeg ik wel het idee dat alle stukjes erin zaten, maar dat de accountant nog wel serieus aan het puzzelen was. Dus de vraag was van in hoeverre is dan de stappen die gezet zijn, is dat voldoende? Dus een dikke streep onder de vragen van PvdA en VVD.
Dank u wel. Dan meneer Koren.
Ja, dank voorzitter. Ja, niks vervelender dan gedurende een jaar met een accountant moeten praten over een budget. Dus dat betreft heb ik in de werkgroep ook gezegd, inderdaad liever realistisch. Dus ik denk dat dit daar de uitwerking van is. Neemt niet weg dat ik de zorgen, zoals door PvdA en VVD ook gezegd, onderstreep. Ik geloof best dat de organisatie er daarvan bewust is en dat zal ook heel veel overkomen zijn. En wat mij betreft gaan wij ook niet op de plek, op de stoel zitten van de organisatie of GS. Maar ja, we hebben wel de uitdaging volgens mij om het op te lossen. En dan ga ik alleen maar even uit dat dit zeg maar, de bodem is en nog verder gaat. Omhoog. Het kan natuurlijk ook nog op plekken weer veranderen. Dus ik vind wel dat we intern zeg maar, dat voorbeeld moeten we bereid moeten zijn op alle scenario's. Dat we niet alsnog zeg maar, gedurende komend jaar alsnog een hoger budget krijgen omdat er weer iets gebeurd is. Dus daar hoop ik wel dat er aandacht voor is. Dank u wel.
Meneer Wolting.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zit bij me. Mijn andere werk op dit moment constant met onze controlerende accountant in de clinch over wat ze allemaal vragen. En soms dan vragen ze meer dan een gek kan beantwoorden. Wat een accountant vraagt is soms niet altijd de afspiegeling voor de kwaliteit van de organisatie zelf. Hè. Laten we dat eventjes voorop stellen. Er gebeurt binnen een organisatie heel veel en soms moet je heel veel dingen ophoesten. Uiteindelijk weer om de accountant tevreden te stellen. Waar mij de vraag die ik heb aanvullend op wat er al gezegd is, van ja, kunnen we misschien beter een ton meer aan accountant betalen en 2 ton besparen op eigen personeelskosten? Hoe zitten die verhoudingen? Heeft de gedeputeerde daar een beeld van? Want daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar, want misschien kan het effectiever zijn om wat meer aan accountant te betalen. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Limmen.
Nou, ik kan alleen maar aansluiten bij de vorige strepen, de vorige sprekers. En er is één onderliggend iets wat me nu al een paar keer naar voren is gekomen. Dat is namelijk de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. We hebben in het voorjaar een presentatie gekregen over het human resource aanpak van de provincie. En wij pleiten er heel erg voor dat er een strategische vorm van personeelsplanning komt, waarin men op een andere manier met dit arbeidsmarktprobleem omgaat. Want we hollen de organisatie op het ogenblik uit. En het is heel erg belangrijk, ons inziens, dat de interne organisatie inspeelt op de nieuwe veranderingen. Dus wij hebben het dan graag over een strategisch personeelsplan.
misschien een beetje buiten de orde van deze werkgroep, maar ik wil dat toch even meegeven.
Dank u wel, meneer De Hartog.
Dank u wel, voorzitter. Ik wou graag nog even reageren op de toelichting van de heer Wolting. Ik zie niet dat we moeten kijken naar een verschuiving van besteding, dat het liever bij de accountant ligt dan bij de interne organisatie. De interne organisatie is voor de uitvoering volgens mij en de accountant is voor de controlerende functie. En ik zie niet in dat we dat moeten gaan verschuiven, puur omdat het financieel technisch misschien wat handiger is. Dus daar wou ik wel graag even een kanttekening bij zetten.
Duidelijk. Zijn er verder nog andere vragen van de andere fracties? Nee. Dan wil ik graag de gedeputeerde de gelegenheid geven om te reageren op de opmerkingen en vragen.
Ja, dank voorzitter. Heldere signalen die wij zeer serieus nemen. Dus volgens mij is het gewoon goed om het met elkaar hierover te hebben en zijn we hier volop mee aan de slag. Ik zei al eerder bij het vorige agendapunt, het is een beklimming waar we in zitten, een bergbeklimming. Soms stijgen we, soms dalen we weer een stukje, maar ik denk onderaan de streep zie ik dat we de goede kant op gaan. En dat we ook van ver komen. Dus wat er de afgelopen jaren is gebeurd, hoe hard er ook is gewerkt, de stappen die zijn gezet. Ook als ik het accountantsverslag over het jaarverslag van afgelopen jaar zie, dan denk ik, hé, daar zitten elementen in waar we denk ik echt goede stappen mee hebben gezet. En ik wil eigenlijk twee dingen doen, namelijk realistisch zijn. Dus volgens mij noemt u zaken waar we op verder moeten en die beter moeten. En aan de andere kant, en daarom ben ik ook blij wat de heer De Hartog zegt, wil ik ook waken, ik in ieder geval, wij, het college, dat we niet te veel somberen in die zin. Dus we moeten realistisch zijn, we moeten dingen beter doen, er moeten zaken beter. En we moeten onszelf ook niet te veel in het put praten. Neem niet weg dat de punten die u noemt zeer valide zijn en daar moeten we ook verder mee. Ik ga het eventjes proberen met elkaar iets wat te combineren. Want er was eigenlijk de vraag van hoe pakken we dit nou aan? Nou, de stappen die afgelopen jaren in ieder geval zijn gezet, zijn onder andere het investeren in betere financiële systemen. Ons eigen financieel systeem, waar de vorige vak een presentatie van heeft plaatsgevonden. Het SAP-systeem, het subsidiesysteem wat al loopt, waar we ook steeds beter en steeds meer digitaal gaan werken. Die op een gegeven moment ook samen geïntegreerd gaan worden. En ja, dat moet op een gegeven moment natuurlijk wel gaan renderen, die samenkomst. Daar zien we mooie stappen op. Daarnaast is er ook, en u noemde een aantal zaken, de voorzitter noemde dat ook in haar inleiding, een aantal zaken waarin de accountant heeft gezegd, hey, daar mist expertise. Bijvoorbeeld op het gebied van grondzaken. Nou, daar is afgelopen kamernota ook bij gezegd, daar gaan we op investeren. En dat is ook iets waar dag in dag uit eigenlijk aan wordt gewerkt binnen deze organisatie, namelijk het vergroten van de expertise op de gebieden waar juist ook de accountant vragen over heeft gesteld. Hetzelfde gaat over de eigenaarsrol. Hè. Dus we zijn eigenaar van BV's, van organisaties. Hoe doen we dat goed? Hoe beheersen we dat goed? Hoe denken we vroegtijdig daarin mee? Daar wordt op dit moment in geïnvesteerd. Hoe verder? Het programma Versterken Financiële Keten wordt op dit moment opgezet. Daar wordt aan gewerkt. Er wordt de laatste hand aangezet om dat ook vervolgens verder te gaan bouwen. En dat zal de komende, dus dat zeg ik ook tegen de PvdA, van, ja, noem een keiharde deadline. Dat vind ik een lastige vraag. Maar ja, dat zal zeker de komende 1 à 2 jaar wel nodig hebben. Dus volgens mij schetst u dat zelf ook, denk ik, realistisch. Dat zal de komende 1 à 2 jaar nodig hebben om te zorgen dat die financiële functie, die financiële keten, die financiële processen verder verbeterd wordt. En daar hebben we inderdaad te maken met een aantal elementen waar we, en dat zegt vol terecht, waar we zelf volle bak mee aan de slag moeten en waarvan ik ook weet dat we daarmee bezig zijn. Namelijk het zijn van een aantrekkelijke werkgever, maar ook, er gaan hier mensen, en dat is natuurlijk hen zeer gegund, maar er gaan hier ook mensen met pensioen, dat zien we. En we zien dat er van buitenaf aan mensen wordt getrokken. Dus hoe krijgen we de goede mensen binnen? Maar ook, en misschien nog wel een grotere vraag, hoe houden we die goede mensen ook vast? En dat is een uitdaging, daar zijn we volop mee aan de slag en dat moeten we gewoon, daar moeten we mee verder. Laatste element wat natuurlijk gaat helpen, is dat we, mijn moeder noemde dat altijd de rust, reinheid en regelmaat. Toen ik kinderen kreeg, zei ze, dat is het succes van een goede opvoeding. Dat hoop ik dat ons dat ook lukt. Dat we wat meer rust, reinheid en regelmaat krijgen in de processen die lopen, in de personele ontwikkelingen. En dan ben ik ervan overtuigd dat met deze realistische inschatting voor nu, maar dat we de komende jaren gaan toewerken naar een consistentere lijn en minder, in uw woorden, ook verrassingen wat betreft de bevinding van de accountant. En daar gaan we natuurlijk ook met u, maar ook met de accountant verder over in gesprek.
Dank u wel. Zijn er nog vragen? Meneer Adriani.
Ja, dank voorzitter. En ik zie dat de gedeputeerde gedreven is om hier weer volgende stappen in te zetten. En mooi dat hij eigenlijk een nieuw stappenplan aankondigt. Ik ben de naam nu alweer vergeten, maar versterken financiële functie, geloof ik. Die woorden zaten erin. Volgens mij in de eerste termijn proefde ik bij veel partijen, in ieder geval zit hier bij mij, dat we ook echt wel behoefte hebben om een beetje vinger aan de pols te houden. Dus zodat we niet in de situatie komen dat we eind 2024 terugkijken op goede bedoelingen en weinig resultaten. Dus kan de gedeputeerde nog iets zeggen over hoe die ons als commissie bij dat nieuwe plan, dat nieuwe stappenplan wat hij aan het maken is, wil betrekken, zodat we die vinger aan de pols ook met elkaar houden.
Ik zag ook nog een vraag van meneer Wolting. En van meneer Jansen zometeen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Misschien moet de gedeputeerde de speeches van zijn voorganger lezen, want het mantra wat hier gezegd wordt is eigenlijk het mantra wat de afgelopen 4 jaar ook iedere keer benoemd is van ja, we hebben een plan, we gaan het beter doen. Hè? En over een paar jaar, dan zitten we weer op orde. Misschien moeten we gewoon ook realistisch zijn. Dan zeggen we ja, dit is een voortdurende strijd en laten we daar ook gewoon op anticiperen. En niet de belofte doen dat het beter wordt, want de wil is er wel. En dat was met uw voorganger ook zo. En dat heb ik heel erg gewaardeerd. Maar het blijft wel een hele moeilijke iets.
Dank u wel, de heer Jansen.
Ja, ik moest ook inderdaad denken aan wat de voorganger van de huidige gedeputeerde zei. Maar ik kwam wel tot een iets andere conclusie. Namelijk, we zijn al 4 jaar op weg en het lijkt me niet te lukken. En ik ben echt wel op zoek naar een doorbraak of een. Dus voor mij geldt juist de conclusie van wat jammer dat het niet lijkt te lukken. En dan sluit ik me aan bij wat de heer Adriani zegt van. Bijvoorbeeld het voorbeeld wat de gedeputeerde geeft over het nieuwe financieel systeem en het nieuwe subsidiesysteem. Ja, dat gaat in potentie een grote helpende hand bieden. Maar dan zou ik graag met elkaar in maart of in mei wat mij betreft eens even kijken van oké, werkt dat systeem dan en levert dat dan ook op wat het zou moeten opleveren? Dat we niet bij de volgende jaarrekening weer de discussie hebben over subsidies die moeilijk verantwoord kunnen worden, om even één hardnekkig probleem te benoemen. Dus ja, inderdaad, ik ken de woorden van de voorganger maar al te goed, maar wel behoefte aan daar toch een doorbraak in. En even mijn vraag herhalen, kunnen we ook een soort stappenplan krijgen met daarin gewoon concrete mijlpalen, dat we die mijlpalen kunnen volgen?
Meneer De Hartog.
Dank u wel, voorzitter. Misschien is het handig om het voor mij even wat ik hoor samen te vatten. Gezien de vorige uitspraken van uw voorganger en de resultaten tot nu toe, is er gewoon relatief weinig vertrouwen dat het gaat verbeteren. En misschien dat ik het samen kan vatten is van ik, tenminste, dan misschien moet ik dan even voor mezelf spreken, omdat ik de twijfelachtige blik van de heer Jansen zie. Maar als ik in ieder geval voor mezelf spreek, ik heb behoefte aan informatie die mij weer het vertrouwen gaat teruggeven dat het binnen afzienbare termijn weer goed komt. Dat is en niet inderdaad wederom een mooie belofte. Met alle respect daarvoor, ik geloof in uw intentie om dat allemaal te verbeteren. Hartstikke mooi. Maar dat is misschien wat ik meer mee wil geven. Daarnaast, systemen zijn belangrijk. Ik zit zelf al 30 jaar in de automatisering. Het gaat uiteindelijk om de mensen. En de systemen kunnen prima daarbij helpen. Maar als de organisatie hun dingen niet op de rit krijgt, voor wat voor reden dan ook, dan moet daarna gekeken worden wat daar de problemen zijn. De nieuwe systemen zullen ongetwijfeld helpen. Maar het is niet de diepste oorzaak van de uitdagingen.
Ja, meneer Jansen.
Ja, ik wil toch even benadrukt hebben dat het niet gaat over vertrouwen. Dus ik heb vertrouwen in de mensen. We hebben de tafeltjesessie gehad, dus we zien de mensen ook. En die zijn echt stuk voor stuk allemaal met de beste bedoelingen, maar ook met de beste inzet bezig. En we hebben ook goede mensen. Alleen, ja, er zit ergens iets. Nou, nogmaals, dus benadrukken dat het voor mij niet gaat over vertrouwen, maar wel over met elkaar het goede doen om de zaak op orde te krijgen.
Ja, en dan, ja, het is nu een beetje een discussie tussen De Hartog en Janssen. En daarna wil ik wel mevrouw Oude Luttekhuis het woord geven. De Hartog.
Dank u wel nogmaals, voorzitter. Ik wil ook nog even benadrukken dat het hier zeker niet gaat over het misschien veel gebrek aan vertrouwen in de mensen. Dat wil ik ook echt benadrukken. Dat is niet waar het over gaat. Maar wel vertrouwen in de toekomst dat het beter gaat worden. Over dat vertrouwen heb ik het. Dus zeker niet over de mensen. Dus dank.
Dank u wel. Dan nu mevrouw Oude Luttekhuis.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat het hier duidelijk gaat om diepte-investeringen wat werknemers betreft. En de dienstverbanden hier die zijn heel erg kort. In de financiële sector is gemiddeld een dienstverband 7 tot 10 jaar. En dat halen wij hier niet. Ik heb in een vergadering hiervoor of daarvoor, ik weet even niet meer precies wanneer, al aangestuurd op, kan er niet een werknemerstevredenheidsonderzoek gedaan worden? Daar komt heel veel bruikbare informatie uit die binnen de werknemersgroep is onderzocht kan worden en die je gebruikt kunt worden. In hoeverre is dit al in gang gezet of moet dit nog komen of enig idee? Dank u wel.
Dank u wel. Dat is een vraag aan de gedeputeerde. Meneer Limmen.
Ja, dank u wel. Ik gaf net aan hoe van groot belang het is om een strategische personeelsplanning te doen. Systemen, ik sluit heel erg aan bij de heer Hartog, dat is één. Maar het gaat om de mensen. Ik ken de mensen van de provincie als heel dienstbaar en gekwalificeerd. Maar er is een mechanisme in de organisatie die tot uitholling dreigt. En wil je voorkomen dat we dit soort discussies komen, heb je een strategisch plan nodig. Dus u noemde, Haspe noemde net een aantal voorbeelden. Sorry. ja. Maar ik heb, kan er van het management en de HR-factor komen, of HR-discipline, een heel gericht plan komen hoe ze werven, binden en de arbeidsomstandigheden zo gaan aanpakken dat we een betere garantie krijgen op een kwalitatieve invulling van het ambtenarenapparaat.
Dank u wel. Zijn er verder nog vragen aan de gedeputeerde over dit punt? Ja, meneer Van der Dikkenberg.
Ja, voorzitter. De gedeputeerde noemde van we moeten niet somberen, maar realistisch zijn. Maar ik heb een paar honderd actiepunten meegemaakt inmiddels vanaf de uitoflijnaffaire en met organisatieverbeteringen en systeemverbeteringen, et cetera. Waar we steeds op gewezen hebben is van hoe gaan we als organisatie of als met de cultuur om. Dat is niet iets wat je af kunt vinken. En ik denk dat het een belangrijk ding is, dat we in de organisatie te maken hebben met een cultuurwijziging op verschillende vlakken, die je eigenlijk nooit kunt afvinken. Maar die er wel toe moet leiden dat de scherpte ontstaat ook op het financiële deel van het werk. En iedereen is vanuit zijn professie goed bezig met wat er moet gebeuren. Maar de scherpte op het financiële deel wil daar nog wel eens. Tenminste, als ik naar mezelf kijk, als ik ambtelijk ergens zit, dan is het financiële deel altijd iets wat moet gebeuren. En dan kan ik me zomaar voorstellen dat het hier bij de vakprofessionals ook zo is. Maar om terug te komen van, we moeten niet somber maar realistisch zijn, dan denk ik van ja, soms word je een beetje somber als je dit soort signalen weer krijgt. Hoe ver we weer terugvallen in de stappen die gezet zijn, omdat het nog heel erg persoonsafhankelijk is en dergelijke. Dan denk ik dat het ook realistisch is als we niet zeggen van ja, we gaan het oplossen met wat personeel, wat zus of wat zo. En dan vind ik de oplossingen vrij basic klinken. En dan onderstreept bij mij eigenlijk wel het gevoel van dat gestructureerde plan waar de heer Janssen om vroeg, waar we ook aan terug kunnen refereren van welke stappen gaan we nu zetten. En daar heb ik dan wel dubbel behoefte aan eigenlijk. Dank u wel.
Waren dat de vragen voor deze ronde? Ja, dan wil ik nu graag de gedeputeerde Has Bakker het woord geven.
Ja, mag allebei, Has Bakker. helemaal goed. Dank voor de reacties. Hè. Misschien begin ik even bij de heer Wolting, ChristenUnie, die zei, ja, we moeten ons er ook maar bij neerleggen voor een deel. Ja, het zit en niet in mijn aard, niet in de aard van de collega's. Dus het moet beter. En zijn we daar over een, zijn we daar op korte termijn, helpen we onszelf als we niet realistische doelen stellen? Nee, dat denk ik niet. En dan gaat u mij over een aantal maanden dezelfde vraag stellen. En daar kan ik me helemaal iets bij voorstellen. Dus volgens mij moeten we dat, de verbinding maken tussen de zaken die echt beter moeten ook beter gaan doen. En aan de andere kant ook de medewerkers die, en ik hoor ook de waardering daarvoor bij velen van u die daar zo hard aan werken, hoe helpen we hen om nog de volgende stappen in te zetten? En dat zit niet, zeg ik dan maar even bij, alleen maar in de financiële, het financiële gedeelte van de organisatie. Nee, dat zit, zegt ook de heer Van der Dikkenberg, dat proefde ik in zijn woorden, dat moet bij iedereen zitten. En daar moeten we stappen op gaan zetten. Hè? Dus dat zit ook in deze programmabegroting waar we het net over hebben gehad, bij het stukje bedrijfsvoering, dat zit in structuur. En dat zit in cultuur. En die twee elementen moeten met elkaar verbonden worden. En dat kan gaan om de ICT-processen, dat kan gaan om de manier waarop we werken met elkaar. Maar dat heeft ook te maken met, spreken we elkaar aan, hoe zakelijk zijn we, hoe oog hebben we voor het belang van goede en ordentelijke financiën. Ik gun mij, zou ik zeggen, dat we die ambitie om het beter te doen vasthouden. En ik proef ook de oproep daar hier in de vak. Dus volgens mij moeten we daarin verder. En dan even toewerken naar hoe ik voor me zie dat we dit wat meer handen en voeten gaan geven. Het programma Versterken Financiële Keten, wat op dit moment op wordt gezet. Mijn voorstel zou zijn om in de financiële auditcommissie van januari daar een presentatie over te geven en met u over in gesprek te gaan. En ook te kijken, wat heeft u daar in vervolg in nodig en met welke regelmaat kunnen wij daar ook u over op de hoogte houden? Volgens mij denk ik dat dat heel erg helpt en dat dat ook tegemoet komt aan het stappenplan en het inzicht dat daarin zit. En ik zou willen voorstellen, de heer Jansen, ik zou zeggen ergens in het voorjaar een moment te vinden als we ook enigszins up and running zijn met het wat genoemd wordt het Green Oak systeem, maar ook het het subsidiesysteem, wat natuurlijk dan ook alweer een tijdje draait, om die twee elementen voor zeg maar het voorjaar een financiële auditcommissie, die te pakken en u daarover bij te praten, namelijk welke stappen zijn gezet, hoe functioneert het op dit moment en welke verbeteringen moeten daar nog in plaatsvinden. En ook waar, dat is ook de vraag die ik heb, waar zit dan ook vervolgens de synergie? Laatste punt wat ik bij Volt, maar ook bij een aantal andere partijen hoorde, oog voor HR en organisatieontwikkeling. Nou, vorig jaar is er een uitgebreide presentatie geweest over het belevingsonderzoek. Dat wordt iedere twee jaar, gedaan. Dus dat loopt. We zijn een organisatie met 1000 FTE. De zaken zijn, moeten en zijn professioneel en goed geregeld. Hier heb ik ook in mijn inwerk weken mogen zien. Maar dat, dat we vooral moeten kijken naar hoe zorgen we voor een fijne en goede cultuur, goed werkgeverschap. En zetten we daar de stappen in dat we ook nieuwe en toekomstige en jonge talenten werven en vasthouden. En ook wat voor een organisatie zijn we daar dan in met elkaar. Ja, dat heeft volop ons aandacht, het aandacht van het concern management team. En daar zijn we ook in de organisatieontwikkeling volop mee bezig. Dus ik hoorde hem even vooral als een aanmoediging. Bekijk dat met een strategische blik, absoluut. En dat wordt ook gedaan.
Dank u wel. Zijn er hier verder nog vragen over? Nee? Dan, de gedeputeerde heeft toegezegd om inderdaad binnen de vak, zeg maar, in januari te gaan praten over het op te zetten programma Versterking Financiële Keten en ons dan in het voorjaar ook weer opnieuw bij te praten over welke stappen er zijn gezet en hoe het functioneert. Ja?
Volgens mij is de... ik zou u graag in januari inderdaad over dat programma bijpraten. En dan ik ga ervan uit dat we dan verder zijn dan de opzet daarvan. Hè? Dus dat, ik weet dat de heer Jansen dat anders gaat vragen. Dus daar zijn we verder mee. De voorjaarssessie zou ik graag willen gebruiken om u bij te praten over de gebruikte financiële ICT-systemen. Dus het Green Oak-programma en het subsidie-ICT-systeem.
Dank u wel voor deze verheldering van uw toezegging. Helemaal prima. De vraag die nog voor ligt is, kunt u instemmen met de inhoud van de budgetbrief? Ja, ik zie instemmend geknik. Dan kunnen wij
als vak daarmee dus instemmen met deze budgetbrief en kan ik dan dit agendapunt ook sluiten. Dan gaan wij zometeen over naar de presentatie over de rechtmatigheidsverantwoording. Maar ik zou zeggen, laten we nog even pauzeren. 5 minuten, 10 minuten, waar hebt u behoefte aan? 10 minuten. We gaan 10 minuten pauzeren en 11:05 beginnen we weer.
Thank you. Zou u weer uw plaats kunnen innemen voor het vervolg van de vergadering? Dan wil ik nu deze vergadering heropenen na de schorsing. We gaan het met elkaar hebben over de rechtmatigheidsverantwoording. En de heer Mansouri zal een presentatie verzorgen. Hartelijk welkom hier aan tafel. Doordat de rechtmatigheidsverantwoording verschuift van de accountant naar de gedeputeerde staten, moet de financiële verantwoording worden aangepast. In deze verordening moeten ook kaders worden opgenomen. Het is aan ons, aan de Provinciale Staten, om vanuit onze kaderstellende rol hier uitspraken over te doen. Dus eerst hebben wij vandaag een presentatie. Dan kunnen wij ook aandachtspunten en kaders meegeven aan de portefeuillehouder. En dan wordt het in de volgende commissievergadering ter bespreking geagendeerd. En daarna zal de Provinciale Staten in december er een besluit over nemen. Ik wil graag de heer Mansouri de gelegenheid geven voor zijn presentatie. De presentatie zal in één keer worden gegeven en pas na afloop is er gelegenheid voor vragen. Aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ben ik goed te verstaan? Okay. Dank u wel. Fijn dat ik aanwezig mag zijn in de commissie om u op de hoogte te brengen van een aantal wijzigingen naar aanleiding van de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording. Wat belangrijk is om te benadrukken is de titel. De Provinciale Staten bepalen de kaders voor de rechtmatigheidsverantwoording door GS. Dus wat vandaag aan bod komt is een voorstel, u bepaalt de kaders. De presentatie doe ik door middel van een praatplaat. Dus met plaatjes die dan opkomen, poppetjes.
En deze praatplaat staat ook bij de stukken. Ja.
Wat verandert er en waarom? Allereerst zou ik een beetje op de hoogte willen worden gesteld van wie zijn er bekend met het begrip rechtmatigheid? Oké. Dat is wat minder. Ja. Nou, rechtmatigheid gaat over het voldoen aan wet en regelgeving. Als we het over rechtmatigheid hebben in de zin van de jaarstukken, dan gaat het om financiële rechtmatigheid. Dus voldoen aan wet en regelgeving die een financiële weerslag heeft. En niet het begrip juridische rechtmatigheid. Dat gaat verder. Rechtmatigheid is geen nieuw begrip. Dit was er al voor de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording. Wat is er dan nieuw aan, zou u denken? En was GS toen ook al niet verantwoordelijk? Dat klopt inderdaad ook. In dat opzicht is er niets nieuws. Echter, wat wel nieuw is, is dat de accountant geen rechtmatigheidsoordeel meer opneemt in de controleverklaring. Als u de controleverklaring van de accountant van het vorige boekjaar erbij pakt, uit de jaarstukken, dan ziet u daar twee oordelen. Een oordeel over getrouwheid, klopt het wat er in de jaarstukken staat, en een oordeel over de rechtmatigheid. En dat oordeel over de rechtmatigheid, dat is er vanaf boekjaar 2023... waar u over in het voorjaar 2024 over gaat besluiten, dat is er niet meer. Dat verplaatst naar de rechtmatigheidsverantwoording. En de rechtmatigheidsverantwoording wordt dus een onderdeel van de jaarstukken. Ja. Nou, dat zegt dat poppetje ook, hè? Dus wij zijn als GS verantwoordelijk, ja, en wordt begeleid naar de Provinciale Staten, onze gedeputeerden. Om die rechtmatigheidsverantwoording te kunnen opstellen, is kaderstelling nodig. De commissie besluit, begroting en verantwoording heeft in een recent gepubliceerde kadernota, die is pas 29 september gepubliceerd. Vandaar dat wij ook wat later hebben gewacht op die wijzigingen. Die hebben daar stellige uitspraken in overgenomen over waaraan voldaan moet worden. Er zijn echter ook kaders meegegeven waarin u Provinciale Staten wat te kiezen heeft. Dus er is dus een bandbreedte aangegeven, maar u hebt daar ook een keuze in. En daar willen we graag vandaag bij stilstaan. Dat geldt voor begrotingsrechtmatigheid. Vallen uitgaven en inkomsten binnen de vastgestelde begroting. Dat heeft de commissie nu overgelaten aan PS in gesprek met GS. Dus theoretisch mag u samen met GS bepalen de regels omtrent begrotingsrechtmatigheid. Echter, de VNG bij de Denktank, die heeft wel een aantal modelteksten meegegeven. Dus er staan teksten in, die komen later aan. Die zijn ook opgenomen in een concept in de financiële verordening. Kan ik zo meteen laten zien. Die kunnen overgenomen worden. En dat is ook ons voorstel. Dus we stellen eigenlijk voor wat betreft begrotingsrechtmatigheid, is er in de financiële verordening een artikel 6, wat over begrotingsrechtmatigheid gaat. Die is in principe al adequaat. We stellen voor om dat artikel te behouden en om daaraan toe te voegen een tekst uit de modelteksten van de VNG. En die hebben wij in de concept financiële verantwoording nu 8c genoemd. Voordeel hiervan is dat het dan duidelijk is. Want zoals we het nu hebben geregeld, is dat we ook een gedeelte in de nota reserves en voorzieningen hebben vastliggen. In de nota reserves en voorzieningen ligt een stukje vast over begrotingsrechtmatigheid. En in de financiële verordening ligt ook een stukje. En met overname van die modeltekst, wat wel verplicht is vanuit de commissie BBV, is dat die afspraken dus allemaal in de financiële verordening moeten worden vastgelegd. Dus dat betekent dat vanuit wat er nu vastligt in de nota reserves en voorzieningen, dat er uiteindelijk uit moet. Dus het moet in de financiële verordening worden geregeld. Nou, hier op het plaatsje ziet u hoe de kaderstelling met betrekking tot begrotingsrechtmatigheid tot en met heden is geregeld. Dat is wat ik net verteld heb. Daarnaast dient er tevens voor de rechtmatigheidsverantwoording en de paragraaf bedrijfsvoering een verantwoordingsgrens en rapportagegrens vastgesteld te worden. Ook hierin bent u vrij om dit binnen de bandbreedte van 0% tot met 3% te bepalen. Die bandbreedte is wel bepaald, maar daarbinnen is het aan u. De verantwoordingsgrens betreft de grens waarvan u vindt dat afwijkingen opgenomen dienen te worden in de rechtmatigheidsverantwoording. Dit is een andere grens dan de materialiteitsgrens die de accountant gebruikt voor de controle. De minister van BZK wil graag dat de materialiteitsgrens, welke altijd 1% is geweest, bij gemeenten en provincies voor fouten, die wil dat in de toekomst wordt verhoogd van 1 naar 2%. Dus dat gebeurt allemaal op de achtergrond. Men is daar nu mee bezig om dat in de toekomst te gaan verhogen. Dit zal naar verwachting vanaf 2024 zijn, maar we moeten dit eerst zien. We stellen u voor om voor de vaststelling van de verantwoordingsgrens wel aan te sluiten bij de grenzen van de accountant. Dit betekent dat wij u adviseren om voor het boekjaar 2023 de grens vast te stellen op 1%. Immers voor 2023 is het nog steeds 1%. Dus de grens van de accountant is 1%. U heeft de ruimte om te bepalen welke grens u wilt vaststellen voor de verantwoordingsgrens. Ons voorstel zou zijn van stel dat gelijk, stel dat vast op 1%. In de conceptbeleidsnota die de BADO heeft gepubliceerd, is ook een stuk wat toegevoegd is. Daarin geven ze ook aan van als je afwijkt, dat je dat wel moet toelichten. Dus stelt u zich voor dat tot PS daarvan wil afwijken, dus een andere grens voor de verantwoordingsgrens wil vaststellen dan de accountantsgrenzen, dat mag. Maar dan moet u dat, dan moeten we dat wel toelichten. Daarnaast is er nog de rapportagegrens. En dat is de rapportagegrens voor opname van afwijkingen in de paragraaf bedrijfsvoering. Dus je hebt twee onderdelen. Je hebt de rechtmatigheidsverantwoording, daarvoor heb je een verantwoordingsgrens. Dus alleen afwijkingen die de verantwoordingsgrens passeren komen daarop. En de rapportagegrens, dat is een grens om afwijkingen toe te lichten in de paragraaf bedrijfsvoering. En die grens is lager. Bij de accountant is dat de grens van 250.000. Dus vanaf dat bedrag worden afwijkingen toegelicht. Maar die tellen dus niet als fouten mee in de rechtmatigheidsverantwoording, tenzij die de verantwoordingsgrens overschrijdt. Dan wel. Dus die mag u ook bepalen. Daar stellen wij ook 1% voor. En voor wat betreft voor boekjaren verder, dus we hebben voor de verantwoordingsgrens zeggen wij 1%, aansluit bij de accountant. En als de accountant vanaf volgend jaar 2% neemt, stellen wij ook voor, zet hem dan ook op 2%. In het plaatje wat hier komt, staat niet roomser dan de paus. Enerzijds 1%, we willen wel in controle zijn, maar we willen ook niet roomser zijn dan de paus. Dus als volgend jaar, zeg maar, het op 2% zit, dan stellen wij voor van laat dat meebewegen naar 2%. Om tot die rechtmatigheidsfouten te komen, wordt er een afwijkingadministratie bijgehouden. Daarin worden alle afwijkingen bijgehouden vanaf de rapportagegrens. Dus stelt u zich voor dat het 250.000 is, dan worden alle afwijkingen daarin opgenomen. Naast de wijzigingen in de financiële verordening, want daar gaat het nu om, zijn er ook een aantal wijzigingen, technische wijzigingen met name voor de controleverordening. En dit is ook als gevolg van de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording. Onze controleverordening die er ligt, dus het oude stuk, het is best een stevige verordening. Dus er hoeft niet heel veel aan te gebeuren. Dus best vanuit het verleden is dat goed opgezet. We hebben hierin een aantal technische wijzigingen voorgesteld. Onder andere de deadline voor het normenkader. Het normenkader moet jaarlijks geactualiseerd worden en betreft de interne regelgeving, met name PS-besluiten en externe wet- en regelgeving, die van toepassing is voor de financiële rechtmatigheid. Dit is niet nieuw, het is een regulier proces. Wij hebben dit voor boekjaar 2023, willen we dat combineren in één voorstel wat uw kant opkomt. En die laat ik buiten de presentatie. Het is een regulier proces, dus het normenkader komt naar u en dan kunt u dat doortypen. Uiteindelijk komt de rechtmatigheidsverantwoording dus in de jaarstukken. Nou, hier staan nog wat tekstjes bij. Ben ik net al bij geweest, de actualisatie. En dan komen we bij de verantwoording. Uiteindelijk komt de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarstukken. Hierover legt GS verantwoording af. En in het bijzonder dus expliciet ook over de rechtmatigheid. De bespreking van de jaarstukken in uw vergadering is het moment om kritische vragen te stellen aan GS over de rechtmatigheidsverantwoording. In het verleden zat u tegenover de accountant. U stelde de vragen aan de accountant over rechtmatigheid. Voor rechtmatigheid is eigenlijk dan nu uw primaire gesprekspartner GS. Dus die vragen, die moet zich daar expliciet over verantwoorden. Om ook het gesprek daarover meer te laten plaatsvinden. Dat is ook een van de gedachten van die hele wijziging van de rechtmatigheidsverantwoording. Die heeft weer een ver verleden, de commissie DEPLA, maar dat is allemaal heel technisch. Waarschijnlijk zijn een aantal mensen daar al van op de hoogte. Oké, dus daar hebben we dan de statenleden, die zitten er allemaal. De voorzitter, meten, weten, dus de rechtmatigheidsverantwoording. De verantwoordingsgrens is dus belangrijk. De fouten boven de rapportagegrens. Dus samenvattend vragen wij u eigenlijk het volgende. Bent u het eens met het voorstel over begrotingsrechtmatigheid en de voorgestelde wijzigingen in de financiële verordening? Bent u het eens met de voorgestelde wijzigingen in de controleverordening? Dat zijn met name technische wijzigingen. Dus bij de financiële verordening daar zitten echt de grote mutaties. Bent u het eens met de voorgestelde verantwoordingsgrens? Dat betekent voor 2023 1% en daarna 2%. Bent u het eens met de voorgestelde rapportagegrens van 250.000? Dus de basis daarin is aansluiten op de grenzen van de accountant. Dit jaar nog 1%, volgend jaar hoogstwaarschijnlijk 2%. Dit was het verhaal. Ik hoop dat ik duidelijk heb gesproken.
Ja, dank u wel voor deze presentatie. Zijn er vragen? Ja. Ik ga nu maar eventjes van rechts naar links. Meneer Jansen.
Ja, dank u wel, voorzitter. En dank ook voor de presentatie en de buitengewoon goed verzorgde PowerPoint. Nee, ja, het is een praatplaat. Dat is een nieuw woord. Voor mij. Ik had een aantal vragen. Allereerst zeg maar een technische vraag, want het gaat over, en ik moet even een aantal zaken worden in de paragraaf bedrijfsvoering verantwoord. Daar zitten die grens van 250.000 euro op en dan gaan een aantal zaken gaan naar de boven die 1, dan wel 2%, dan wel 3%. Gaan naar de verantwoording zelf, de rechtmatigheidsverantwoording. Maar is dat dan een totaal, is die 2%, als we dat even nemen, is dat dan de totaaloptelling van allerlei kleinere fouten? Of moet elke fout op zichzelf weer op die 2% uitkomen? Dus dat was mijn eerste wat meer technische vraag. Dan had ik gezien, eigenlijk vind ik het meest interessante, vind ik het vraagstuk van begrotingsrechtmatigheid. Want daar gaat het volgens mij over van nou, welke kaders of welke ruimte geven wij GS om binnen de budgetten die we hebben vastgesteld om te handelen. En waar zeggen we van ja, dit is zo in lijn met wat we hebben afgesproken, dan is een overschrijding op zichzelf niet, niet erg. Laat ik het maar even in gewoon Hollands zeggen. En een andere zeggen we van ja, budget is budget en daar moet je je aan houden. En als je het overtreedt, dan is het onrechtmatig. Ik had even, allereerst, ik zag dat met investeringen wordt gezegd van ja, dan gaan we niet heel, heel sterk focussen op de jaarschijven. Maar dan als er binnen de jaarschijven overschrijdingen ontstaan of onderscheidingen, dan kijken we naar de totale investeringssom. Past het daar nog binnen? Maar wordt daarbij ook gekeken, is mijn vraag, of de investering aan het eind van de investeringsperiode nog binnen budget uit te voeren valt. Want als je in één jaar schrijven een overschrijding hebt omdat er wat werk naar voren wordt gehaald, is dat niet zo erg. Maar als je een overschrijding hebt omdat de kosten zijn gestegen, is het een ander vraagstuk. Dus dat was mijn vraag. En ik had graag, dan ga ik even ophouden, anders ben ik te lang aan het woord. Ik had graag ook in die, met name rondom dat vraagstuk van die begrotingsrechtmatigheid, nog even een aantal keuzes of scenario's voorgelegd gekregen. Dat heb ik ook anderhalf jaar geleden volgens mij ook gevraagd. En nu hebben we gewoon één voorstel. En wat dan toevallig het voorstel is, wat precies de VNG voorstelt. En ik roep bij mij een beetje het gevoel op dat we gewoon, dit moeten we even doen en we fixen het zo. Terwijl ik gewoon best wel met elkaar behoefte heb om even het debat te voeren van hey, wat is nou precies onze sturingsfilosofie vanuit de Staten naar de GS? Welke ruimte willen we dan ook geven, maar waar willen we dan ook wel gewoon het budgetrecht van de Staten? Hoe willen we dat inrichten? Dus volgens mij is het best een fundamenteel vraagstuk, wat heel technisch wordt gepresenteerd. Even de eerste schot voor de boeg.
Dank u wel. Meneer Adriani.
Ik heb geen vragen, maar wel een reactie op de vragen die aan ons gesteld zijn in de presentatie. Ik weet niet of u dat in deze ronde wil of dat u dat in een tweede ronde wilt.
Ik denk dat dat nu ook direct al kan, okay. Die discussie gevoerd kan. Ja, dus okay. Als u een reactie wil geven op de 4 gestelde vragen.
Ja, dank voor de presentatie. Het is inderdaad een mooi plaatje. Ik ben blij dat dat heel helder ook even naast elkaar gezet wordt. De tolerantiegrens of verantwoordingsgrens en de rapportagegrens. En wat mij betreft zou het doel moeten zijn om vooral veel inzicht te krijgen in hoe het loopt. En de verantwoordingsgrens, weet je, het is toch een beetje goed of fout. Als je daar 0,01% overheen zit, dan is de kop in de krant. De jaarrekening van de provincie is niet rechtmatig. Terwijl volgens mij wat je wil weten is, wat zit daar nou onder? Dus Zeker omdat het een eerste jaar is. En we zitten al best laat in het jaar eigenlijk om er hierover te spreken. Ja, hadden we dit niet eigenlijk bij de kadernota vorig jaar willen inregelen. Want dan weet je ook hoe je moet registreren, zodat de rapportage straks makkelijker te maken is. Maar ik zou wel willen meegeven, ga nou een beetje ruim in die verantwoordingsgrens zitten. Zeker in het begin, zeker omdat het de eerste keer is. En zeker als toch de verwachting is dat we naar 2% toegroeien, dan zou ik zeggen, laten we onszelf niet nu op die 1% vastpinnen. Maar zet die rapportagegrens laag, want die rapportagegrens laag geeft ons veel informatie over en waar, in welke beleidsvelden gaat het dan meer of minder mis als het misgaat. En dan krijg je volgens mij daar het inhoudelijke debat over, in plaats van dat er een computer says okay of computer says not okay uitkomst uit is die, nou ja, zoals ik al zei, voornamelijk input is voor de kop in de krant.
Dank u wel. Ja, de heer El Hamdawi.
Dank u wel. Eerst wil ik ook u ook bedanken voor uw heldere, uw verhelderende verhaal. Ook wil ik graag het plaatje die jullie hebben gemaakt ook. Het is niet echt een inhoudelijke vraag, het is meer een vraag voor aan de gedeputeerde. Ook daarnet over de discussie over burgerparticipatie. Zo'n plaatje vind ik erg verhelderend. En ik denk ook wel dat onze burgers dat ook wel fijn vinden. Ik weet niet zozeer van hoe we onze begrotingen of andere financiële documenten op zo'n manier kunnen maken. Maar ik zou het zelf erg een positieve vooruitgang vinden als ik meer van zulke plaatjes zou zien tussen onze documenten en voor onze burgers. Dank u wel.
Dank u wel. Even kijken, meneer Limmen, nee, meneer Wolfing, meneer Wolfing.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook hartelijk dank voor de presentatie en het plaatje. Het rechtmatigheid is vooral ook een vertrouwensstuk. Hè, en dat je ook weet van, joh, het is gegaan zoals we afgesproken hebben, waarover we besloten hebben. En als er afgeweken wordt van wat we besloten hebben, ja, dan moet daarover gerapporteerd worden. En ik ben wat dat betreft wel met de collega van PvdA eens van, joh, het kan best wel een laag bedrag zijn. Dat je in ieder geval ergens een stuk zegt van, joh, jullie hebben als staat dit besloten en dit is het geworden. Dat wil niet zeggen dat het fout is, maar wel dat we die informatie hebben. En ook dat we daarvan kunnen leren. Dat is wat we eigenlijk met de rechtmatigheidsverklaring ook willen bereiken als staten, denk ik. Van, joh, gaat het goed? En dat is een 2% zou voor mij best wel een acceptabele grens zijn. Waarom over 2023 op 1% gaan zitten en dan zeggen we, ja, nu al eigenlijk vaststellen van, ja, maar in 2024 vinden we 2% ook goed. Ja, dat vind ik eigenlijk een hele rare redenering. Dus als je over 2023 1% vindt, dan vind je ook dat je over 2024 over 1% moet zijn. En als het omgekeerd is, dan kan het ook in 2% zijn. En 23. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Koren.
Dank voorzitter. Dank voor de heldere presentatie. Rechtmatigheidsverantwoording zien we natuurlijk een tijdje aankomen. Mijn eerste vraag is, dat komt natuurlijk nu hier in de organisatie liggen. Gezien de personele bezetting zien we daar nog uitdagingen. Daar ben ik benieuwd naar. En tweede is, ik zou graag duiding hebben op die 1 en 2% en 250.000. Kijk, vanuit mijn rol hier zou ik het liefst natuurlijk op 0 hebben, 0% en 1 euro. Maar er zit natuurlijk ergens een balans. En het is natuurlijk heel makkelijk in die discussie gaan we krijgen. En ik heb hiervoor in de gemeenteraad zitten, was elk jaar dezelfde discussie. Want we willen alles zien. Maar kunt u nou eens duidelijk zijn van die 1 en 2%, wat heeft dat voor impact zeg maar, op de organisatie? Hè? Dus wat zijn de voordelen en nadelen? En zelfs die 250, hè? Stel je voor we zetten hier 100.000. Wat gaan we dan allemaal doen en is het überhaupt realistisch? Als we dat helder hebben, krijgen we misschien zo meteen een andere discussie. Dank u wel.
Dank u wel. Even kijken, wie heeft verder nog een vraag? Meneer, ja, mevrouw Oude-Luttekhuis.
Ja, dank u wel, voorzitter. En dank u wel voor de heldere uitleg en het praatplaatje. Ik denk dat wij op voorhand niet meteen al zoveel ruimte moeten geven. Dus die 1% die zou ik ook wel graag in 2024 willen handhaven. Zodat we eerst even met elkaar kunnen gaan kijken hoe gaan wij dit met die rechtmatigheidsverantwoording allemaal doen. En dan heb ik, ik sluit me volledig aan bij meneer Jansen. Maar misschien is het ook een onderdeel wat u mee kunt nemen in de commissie, Jansen. Ja.
Ik weet niet hoeveel tijd u daar dan voor over heeft, maar...
Zou het stuk dat ter informatie is aangeboden als laatste agendapunt opgewaardeerd hebben moeten worden. Want nu staat het er niet in, volgens mij. Mevrouw Oude-Luttekhuis.
Dus ik zou het graag bij die 1% willen houden en ook in 2024 om te kijken hoe varen we en hoe gaan we hiermee om. Het is voor ons allemaal nieuw. En dus ik denk niet dat we op voorhand te veel ruimte moeten geven. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer de Hartog.
Dank u wel, voorzitter. En ook hartelijk dank aan de heer Mansouri voor de uitleg. En ik ben nog een beetje van een PowerPoint-tijdperk. Dus als ik zie dat er een presentatie met één sheet is, respect daarvoor. Heel goed. Voor mij, ik sluit me aan bij de heer Koren. We willen graag weten van, stel we gaan deze percentages veranderen en het bedrag, wat voor impact heeft dat op ons en op de organisatie? Dus daar kan ik me heel erg in vinden. Bij mij bekroop toch een beetje het gevoel, omdat het meer een uitleg is van dit is wat er gaat veranderen. Dan wil ik altijd even aan de bel trekken van oké, maar waar komt dit vandaan en waarom, vanuit wie heeft bepaald dat dit nu een verandering is? Dat heeft wel enigszins toegelicht vanuit de historie, vanuit commissies, vanuit Rijk volgens mij. Nu bekrijpt mij het gevoel dat de plat gezegd dat de slager zijn eigen vlees gaat keuren. En daar ben ik niet zo voor. Dus misschien is dat gevoel niet juist. Dus misschien graag kunt u toelichten waarom mijn gevoel waarschijnlijk niet juist is. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Berlijn.
Ja, dank u wel. Ook complimenten voor de presentatie. Aanvullend op de bijdrage van een collega hiernaast. Niet alleen waarom, maar wat is dan het verwachte positieve effect van deze verandering? Wat gaat er dan eigenlijk op positieve wijze veranderen? Wat gaat er beter? En inderdaad, die percentages, daar is al het een en ander over gezegd. Maar als we iets als rechtmatig vaststellen, waarom gaan we van tevoren al een overschrijding eigenlijk erbij goedkeuren? Dus waar komen die percentages vandaan en zouden we dat eigenlijk wel moeten willen? En wat kunnen we daar aan doen als het dan uiteindelijk toch overschreden wordt? Wat zijn onze tools op dat moment dan?
Dank u wel. Meneer Van der Dikkenberg.
Ja, voorzitter, dank u wel. Veel vragen die ik had zijn al gesteld door de collega's. Ik heb wel als je kijkt naar die 1% en 2%, dan is het vooral voor mijn eigen bruikbaarheid, zou ik hem heel graag zeker de eerste jaren op 1% laten, om te kunnen terugkijken ten opzichte van de vorige controles. Hoe is de consistentielijn ook met het veranderde verantwoordingsregime in de rapportage en de verantwoordingsgrens. Dus in die zin is het niet zozeer van ruimte geven of laten, maar puur vanwege de bruikbaarheid in de omslag van van de systematiek. Ben ik wel benieuwd van hoe verandert dan ook daadwerkelijk onze controlesystematiek. Verder, als kleine reactie op de heer Berlijn. Volgens mij zit er nog één plaatje hier achteraan met een gesprekslijntjes of zo. Die zat wel in de plaat, in de stukken. En dat laat precies zien hoe dat het gebruikt kan worden op het moment dat je de rapportage hebt. Zodat je het goede gesprek ook daadwerkelijk kunt voeren van hey, waar zit het verschil en hoe komen we tot acties om dat te voorkomen. Dank u wel.
Meneer Adriani.
Ja, toch even een vraag. U zegt het is fijn om het allemaal vergelijkbaar te houden. Volgens mij verandert er niks aan de vermelding van het percentage wat eventueel onrechtmatig zou zijn. Is alleen de vraag, noem je het bij 1% dat de jaarstukken onrechtmatig of niet een rechtmatigheidsverklaring krijgen? Of noem je het bij 2% dat het geen rechtmatigheidsverantwoording krijgt? Maar in de vergelijkbaarheid met de eerdere jaren maakt het natuurlijk helemaal niks uit, want het percentage wat gerapporteerd wordt, blijft vergelijkbaar met de eerdere jaren.
Ja. Ja. Meneer Van der Dikkenberg.
Ja, voorzitter, dat klopt. Alleen, ik ben dan een beetje misschien van de zuivere lijn, want dan wil ik hem ook strak door kunnen trekken van als we de rapportagegrens gelijk houden, ook de verantwoordingsgrens ook gelijk houden en dan denk ik, van als je zegt van in 2023 dragen we bij een Utrecht in controle, in 2024 zijn we klaar met Utrecht in controle. Dan in achtneming de woorden van de accountant de vorige keer in de werkgroep, dan denk ik van dan hebben we de opdracht nog niet geklaard in 2024. En ik denk dat we van 2025, 2026 wel kunnen spreken van als organisatorisch meezit.
En als het actieprogramma van het vorige agendapunt voldoende is, dan moeten we dan om kunnen schakelen. En dan kan het wat mij betreft prima naar twee.
Meneer Adriani?
Ja, toch even, want op basis van die analyse kom ik precies tot de tegenovergestelde uitkomst. Namelijk, we moeten het doen met wat we nu hebben. En wil je dan nu door het heel strak te zetten met de beperkingen die er zijn, snel tot een onrechtmatigheidsverklaring komen. Terwijl als we dat stappenplan van de gerepeteerde over 2 jaar doorlopen hebben en de boel is op orde, juist dan zou je kunnen zeggen, dan kun je hem weer wat strakker zetten. Dat is ook een redeneerlijn.
Dan is het goed, denk ik, om de gedeputeerde daar ook een uitspraak over te doen. Want het is een interessante discussie tussen u beiden, denk ik. Er zijn een heel aantal opmerkingen gemaakt en ook een aantal vragen gesteld. Ik vraag me gewoon alleen even af of deze vragen en opmerkingen door u, meneer Mansouri, beantwoord moeten worden. Maar vooral, denk ik, ook door onze gedeputeerde, meneer Bakker. Ik moet zeggen dat ik nog even, u hebt ons 4 vragen voorgelegd. Die 4 vragen staan niet echt direct in de agenda. Dus ik hoop dat, het is dus wel van belang dat wij als commissie wel een duidelijke uitspraak doen over deze 4 vragen. En daarom wil ik u vragen om die 4 vragen nog 1 keer te herhalen, zodat het voor iedereen heel duidelijk is waarmee wij instemmen. Want het gaat namelijk al heel snel besloten worden door de gedeputeerde staten en daarna komt het als een voorstel naar ons terug. Dus we moeten wel even heel helder de kaders ook mee kunnen geven aan de gedeputeerde staten. Kunt u die 4 vragen nog herhalen en daarna de vragen beantwoorden die aan u specifiek zijn gesteld? En daarna geef ik de gedeputeerde het woord.
Dank u wel, voorzitter. Commissieleden, dank voor de vragen. Goede kritische vragen. Samenvattend zijn het volgende 4 punten. Bent u het eens met het voorstel over begrotingsrechtmatigheid en de voorgestelde wijzigingen in de financiële verordening? Dat betekent dus aansluiten bij de modelteksten. Kom ik zo meteen op de beantwoording van de vraag. Bent u het eens met de voorgestelde wijzigingen in de controleverordening? Dat zijn de technische vragen en een wijziging van deadline van het normenkader. Bent u het eens met de voorgestelde verantwoordingsgrens? Dus voor 2023 1% en vanaf 2024 en verder 2%. Dus eigenlijk is daar de lijn in aansluiten bij de accountant. Dat is de lijn. Bent u het eens met de voorgestelde rapportagegrens? Die is 250.000. Dat is dus ook in lijn met de accountant. Dat zijn de 4 vragen. Zal ik dan nu kijken?
Bedankt voor het herhalen van deze 4 vragen. Daar moeten we dus een uitspraak over doen, inderdaad, als commissie. En welke vragen zijn inderdaad specifiek aan u gesteld? Dat u denkt, daar wil ik nog graag een reactie op geven. En andere vragen komen dan terecht bij de gedeputeerde.
Ja, dank u wel. Ik heb meegeschreven. De eerste vraag, even kijken, de heer Jansen. U had het over individueel of cumulatief hè, voor de verantwoordingsgrens. Zoals nu vastleg, is dat individueel. Dus als je bij 1% een fout hebt van 1%, stel begrotingsrechtmatigheid, 1% afgerond van de begroting, 6 miljoen. Dan geldt dat dus pas vanaf 6 miljoen.
Als je 3 fouten maakt van 4 miljoen, dan blijf je dus gewoon onder die verantwoordingsgrens. Dat is eigenlijk wat het zegt.
Dan blijf je daaronder, maar die komen wel terug in de paragraaf bedrijfsvoering. Ja. En die moeten toegelicht worden, want die zitten dan boven de rapportagegrens.
Ja.
Ja. En de tweede vraag, die heb ik wel opgeschreven, maar over begrotingsrechtmatigheid zou misschien heel...
Ja, dat gaat over die investeringen. Even kort samengevat, we zeggen nu, wat ik op zichzelf goed te volgen vind, van als je binnen een jaar schrijft van een investering die over meerdere jaren loopt, een keer over de jaarschijf heen gaat, dan is dat op zichzelf prima als je binnen het totale budget blijft. Maar ja, zo interpreteer ik het dan ook. Dan moet je wel ook zeker weten dat je de investering binnen budget afrondt. Dat is denk ik wel een voorwaarde daarvoor. Dat was mijn vraag.
Dank u wel. Kijk, wat ik net heb aangegeven, misschien, het gaat erom wat u zelf wilt besluiten met GS. Dus u kunt ook zeggen, ik hou het bij het oude, dus de regels die we in het verleden hadden. U kunt iets anders afspreken. Er is in het verleden was er ook een motie wijntjes. U kunt zeggen, ja, daar wil ik ook gebruik van maken. Dus het gaat er eigenlijk om dat u het gesprek voert met GS, om dat onderling te bepalen.
Meneer Adriani.
Sorry voorzitter, ik zit nog even te herkauwen op het eerste antwoord wat u gaf. Hoorde ik u nou zeggen dat de individuele afwijkingen niet cumuleren naar een totaal van of het onder of boven de verantwoordingsgrenzen uitkomt? Dat lijkt me toch niet aan de hand. Het is net alsof u dat zei.
Dat is zoals het momenteel in de kadernota rechtmatigheid vast ligt.
Dat is dan wel een fundamenteel andere werkwijze dan dat de accountant tot nu toe heeft toegepast. Klopt dat?
We hebben nu een nieuwe situatie, zeg maar de rechtmatigheidsverantwoording. De rechtmatigheidsverantwoording is een verantwoordingsstuk van GS. Daarover moet u dus, om maar ook een schot te doen van wat is nou anders, wat is nou beter. U krijgt meer touwtjes in handen doordat u het gesprek voert over de rechtmatigheidsverantwoording met GS.
Ja, maar de vraag is, klopt het dat alle gevonden rechtmatigheidsafwijkingen in totaal optellen naar de verantwoordingsgrens voor het rechtmatigheidsoordeel?
De rechtmatigheid, de verantwoordingsgrens gaat over individuele fout. Dus als een individuele fout, de 6 miljoen, die wordt dan opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording. Alle fouten die daaronder zitten, die komen in de paragraaf bedrijfsvoering. Maar dat is ook een onderdeel waarover u het gesprek voert met gedeputeerde staten. Dus en die rechtmatigheidsverantwoording, want ik hoorde iemand ook zeggen van het heeft effect op de verklaring. Theoretisch kan het geen effect meer hebben op een goedkeurende verklaring of niet. Want de accountant kijkt in de nieuwe situatie naar de getrouwheid van de rechtmatigheidsverantwoording. Dus die gaat na van oké, welke verantwoordingsgrens hebben jullie afgesproken? Welke rapportagegrens? Is dat goed tot stand gekomen? En als dat het feit is en het normenkader, dus het gehele, alle stukken, als dat goed is, dan kun je daar eigenlijk geen fout uit halen. Tenzij er echt iets significant helemaal niet klopt, dan kan de accountant in de controleverklaring een toelichtende paragraaf opnemen. Maar dat zal niet meer leiden tot een afkeurende verklaring of een verklaring met beperking. Dat is de nieuwe situatie. Dus het wordt eigenlijk krijgt u meer de controle van ga het gesprek aan, spreek zelf de grenzen af voor begrotingsrechtmatigheid, maar ook voor de rapportagegrens. En ga daarover in gesprek met GS. Dat is de nieuwe situatie.
Is dit voor u helder? Nou, nee. Dus wilt u nog...
Volstrekt niet, maar ik kom er in het tweede rondje even op terug.
Ja, precies. En dan ook inderdaad welke informatie u precies nog nodig hebt en op welk moment dat dan ook gegeven kan worden. Dus even kijken. Dan mag u verder gaan met de beantwoording van de vragen.
Oké. Had ik alle uw vragen beantwoord, meneer Jansen?
Nou, op zichzelf, maar ik denk dat het ook een vraag aan de gedeputeerde was van, we hebben nu één voorstel en ik had ooit eens gevraagd van, nou, ook om het debat wat te faciliteren van, zijn er ook een aantal varianten, met name in de begrotingsrechtmatigheid, want dat vind ik het interessantste stuk van het geheel. Dus dat was eigenlijk mijn vraag.
En die komt dan dus zo meteen aan de orde als onze gedeputeerde zich erover uitspreekt. U kunt verder gaan met vragen van andere partijen.
Ja, dan had ik hier... De heer Adriani over de rapportagegrens laag. Hoe lager die. Ik ben even niet meer helemaal helder, sorry. Dat is een politieke vraag. Oké. Even kijken, de heer Elhamdawi. De heer Wolting. Kom ik dan nu al op 2% zitten? Theoretisch mag u dat doen. Dus dat is, maar ik had ook nog een vraag gehoord van iemand anders: van wat betekent dat nou? Als u naar 2% gaat, dan accepteert u meer rechtmatigheidsfouten. Dus dan komt die pas oppoppen in de rechtmatigheidsverantwoording als die op 12 miljoen zit. En daaronder staat hij dan in de paragraaf bedrijfsvoering. Dus dat is het effect. En het effect van 2% is dat je eigenlijk dan, zeg maar, om al die fouten te herhalen, je hoeft eigenlijk minder werkzaamheden te doen. De andere kant, stelt u zich voor dat u naar 0,5% gaat, dan komt u dus eerder op de rechtmatigheidsverantwoording, maar dat heeft, zeg maar, ook impact op de werkzaamheden om die te vinden. Want we voeren een afwijkingadministratie. Er zit een heel FIC-plan, verbijzonder de interne controleplan. Dus dat vergt dan meer werkzaamheden om die fouten te achterhalen. Dus dat is eigenlijk het effect van: ga je nou lager dan 1%, dan 0,5%. Dat betekent meer werk voor de organisatie. Dan zul je ook misschien meer fouten zien of niet. Na 2% accepteert u dus meer fouten. En nogmaals, een heel belangrijk verschil is het gesprek over rechtmatigheid gaat tussen u en GS. En niet accountant. De accountant gaat alleen over de getrouwheid van de rechtmatigheidsverantwoording. Het zal dus ook niet leiden tot een afkeurende verklaring.
Ja, en dan de vraag van de heer Koren.
Sorry.
Ja, hij vroeg bijvoorbeeld: zien we nog uitdagingen als het gaat om personeelsbezetting? Is dit realistisch? En wat is het verschil in impact tussen 1 of 2%? Maar ik denk dat u die vraag zo juist al heeft beantwoord.
Ja, die eerste die heb ik beantwoord, of de tweede heb ik beantwoord. De eerste is denk ik meer iets voor meneer.
Klopt.
Meneer Bakker.
Even kijken. En dan de algemene. Ja?
Ik vroeg ook nog inderdaad tussen die 250 op 100.000 zetten. Wat is daar de impact van?
Ja, meneer Koren, dank u wel. Van 200, als we dus op 250.000 gaan zitten, dus aansluiten bij de accountant, dat betekent dat alle afwijkingen boven die grens, die zult u terugzien in de paragraaf bedrijfsvoering. En dit is even buiten mijn territorium, maar volgens mij in de commissie Jansen gaat u ook spreken over begroting, wat u daarin wilt hebben. En eigenlijk is één punt, wat ook in de kadernota staat, is eigenlijk dat u bepaalt wat u in die paragraaf bedrijfsvoering wilt hebben. Dus alle afwijkingen boven, als u die grens op 250.000 stelt, dan komen alle afwijkingen daar terecht. Maar u mag ook bepalen hoe u dat wilt zien. Want zoals het nu vast ligt, is van oké, de bevinding staat er. De verantwoordelijke die geeft aan hoe de bevindingen dan in de toekomst voorkomen kunnen worden, gecorrigeerd. Dat is hoe het nu staat. Maar in theorie mag u bepalen wat u in die paragraaf bedrijfsvoering wilt hebben.
Nee, dat was mij helder. Dank voor de toelichting. Nee, meer zeggen, wat is de impact als wij hier nu zo beslissen, we maken er 100.000 van. Waar zien we dan de gevolgen?
Als u er 100.000 van maakt, dan krijgt u waarschijnlijk dus meer bevindingen in de paragraaf bedrijfsvoering die dan toegelicht worden. Zo wordt het een dikker boekwerk als die bevindingen er zijn.
Dank u wel. Ik denk dat inderdaad alle vragen die aan u gericht zijn nu gesteld zijn, behalve dan nog even die kleine opmerking van de heer Van der Dikkenberg, dat de gesprekslijntjes wel bij de bijlagen bij ons te zien zijn, maar hier nog niet allemaal. Dus ik weet niet, als u nog één keer doorklikt, of dan alle gesprekslijntjes aanwezig zijn. Precies. Nee, ja, ze zijn inderdaad er. Ze zijn er dus. Ja. En dan wil ik nu de gedeputeerde het woord geven. Want het is ook een gesprek met elkaar en ook met gedeputeerde staten over welke kaders wij wensen mee te geven. Maar het is natuurlijk een informatieronde hier. Dus we krijgen vooral ook informatie, maar er wordt ook iets van ons verwacht. Misschien kunt u beginnen bij de vragen van de heren De Hartog en Berlijn over waar komt dit voorstel eigenlijk vandaan? Wie heeft bepaald dat het moet veranderen? En wat is het verwachte positieve effect van deze verandering? Dat zijn een beetje algemene vragen. En dan kunt u daarna misschien inzoomen op... toch nog eventjes... ja, u heeft er wel iets over gezegd, inderdaad.
Ja, ja. Maar... Er heeft dus een wetswijziging plaatsgevonden. Dat is een groter geheel, de Centrale Rekenkamer. Onderdeel daarvan is de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording. Waarom is dat gedaan? Om u meer in positie te brengen. Dus om dat gesprek te voeren met gedeputeerde staten. om die ter verantwoording te roepen voor de rechtmatigheid. En daarvoor zit dan een commissie DEPLA, die gewoon zeg maar meer, dat is een heel dik boekwerk, kan ik u ook naar doorverwijzen, om de statenleden, gemeenteraadsleden meer in positie te brengen. Maar dit komt dus uit een wetswijziging. Het is ook een verplichting, die rechtmatigheidsverantwoording. Daar kunnen we niet onderuit. De 0 tot 3% ook niet. Maar daarbinnen is het aan u. En ook voor begrotingsrechtmatigheid. In het verleden zat er in de kadernota, zat er eigenlijk een tabel met wanneer iets fout is, wanneer iets niet fout is. Is nu volledig eruit gehaald. Eigenlijk wordt er gezegd, gaat u het gesprek met elkaar aan. Wat vindt u dat juist is en wat niet? En u bepaalt dat.
Zijn uw vragen nu goed beantwoord hiermee? Meneer De Hartog, nog even een reactie.
Dank u wel, voorzitter. Misschien nog even een korte reactie. Als het inderdaad een wetswijziging is, dan is dat zo. Voor mij blijft het bijzonder voelen dat de controle verschoven is van de accountant naar de GS, even plat gezegd, om het gesprek te kunnen voeren. Want het gesprek kunnen we voeren onafhankelijk van wie uiteindelijk de daadwerkelijke stempeltje erop heeft gezet, wat mij betreft. Maar goed, dat is uiteindelijk een wetsverhaal. U heeft al een toelichting gegeven op dat de rechtmatigheidsverantwoording wel door GS gebeurt, maar dat de accountant die in die zin nog steeds wel controleert. Dus dat is in die zin indirect ook wel een antwoord op mijn vorige vraag. Dus dank daarvoor.
Ja, dank u wel. Dan wil ik nu het woord geven aan onze gedeputeerde.
Dank voorzitter. Vooral inderdaad een beeldvormende informatieve bijeenkomst en natuurlijk volgende vergadering van de Financiële Auditcommissie, de FAC, komt er ook daadwerkelijk het voorstel naar u toe waarvan u al veel heeft gezien en ook net in de presentatie veel heeft zien langskomen. Ja, de vraag was inderdaad, zijn we er klaar voor? Nou ja, volgens mij werd het punt net al gedeeld. We hebben ook geen keus, het moet, dus het moet ook gewoon goed. Het goede nieuws is dat we ermee hebben geoefend bij de jaarrekening 2022. En dat dat goed is gegaan. Dus dat geeft het vertrouwen dat we daarmee verder kunnen. Maar natuurlijk, en ik ga dat u daar niet op zit te wachten, maar kijk ook met de voorzitter mee, ook even naar de klok, niet de discussie, of althans mijn inbreng daarop, herhalen van het punt net, wat bij het punt over de budgetbrief van de accountant is gewisseld. Maar die zorg, kan ik natuurlijk daarin hierheen ook doortrekken. Maar we hebben hier gewoon werk te doen. Over de vraag die nog is gesteld, meerdere opties. Nou, we hebben eigenlijk te maken met vrij late wet en regelgeving en duidelijkheid daarover. Dus daarom komt het nu naar u toe. We willen dicht bij de modellen en adviezen van de VNG blijven. Dus dat is de reden waarom daarvoor is gekozen. En we hem nu zo in de tweetrapsraket hiermee doen. Wat volgens mij zinvol is om dadelijk na het proces van de jaarrekening met elkaar dit ook een keer te evalueren en de mensen van Concern Control ook te vragen om daar nog eens even op terug te blikken. En daar ook een aantal elementen in. Nou, ik kan me ook voorstellen dat er gewoon dilemma's naar voren gaan komen die we ook met elkaar moeten bespreken en welke wenselijkheden zijn er. Dus die toezegging zou ik graag willen doen om dat te doen. En dan was er nog de vraag, schuine streep, oproep van GroenLinks. Erg gecharmeerd inderdaad volgens mij. Sowieso goed om met infographics, praatplaten, beeldende fans via de stream, om via beeldende verslaglegging te proberen ook de mensen buiten dit provinciehuis te betrekken. En ik vond het ook inderdaad een mooi voorbeeld. Dus die neem ik graag mee.
Zijn er verder nog vragen? De tweede ronde. Er is natuurlijk nu nog wel enige onduidelijkheid over of we nou die 1% willen in 2023, zoals er wordt voorgesteld eigenlijk. En 2% vanaf 2024. Sommige mensen zeggen, doe maar, hè, of één partij zegt, doe maar meteen 2%. En anderen zeggen 1% de komende jaren. Hè. Maar daar kunnen we het natuurlijk de volgende keer, als we het met elkaar over hebben, in de commissie ook nog over spreken. Zijn er andere vragen die nu nog gesteld zouden worden? Een tweede ronde, ja. Meneer Jansen.
Ik zie op zichzelf het voordeel van deze rechtmatigheidsverantwoording. Hè. Het wordt meer een politiek gesprek tussen PS en GS over, waar is het de begroting niet uitgevoerd zoals ze hem hadden vastgesteld. Wat ik ook wel weer een beetje in deze discussie dan toch wel weer jammer vind, is dat we een discussie voeren over percentages en bedragen en hoe zit het technisch in elkaar. En met elkaar niet het gesprek voeren over, oké, wat vinden wij als staten, welke ruimte we willen we het college geven. Precies dat gesprek voeren we nu ook aan de voorkant niet. Dus dat mis ik wel. En daarom nogmaals toch mijn vraag van, kunnen we dat gesprek op de een of andere manier met elkaar wel voeren? Want volgens mij zou het daarover moeten gaan. En dan over heel concreet over die rapportagegrens of die verantwoordingsgrenzen op 1% of 2%. Ja, als het erover gaat dat het gaat over individuele fouten, elk voor zich. Ja, dan denk ik, vind ik 2% wel veel, want dan gaat het over 12 miljoen. Dus pas als er een fout van, dus pas als het college meer dan 12 miljoen meer uitgeeft dan in de begroting had gestaan, op een individuele post, pas dan komt, ja, dan denk ik, nou, dan zijn we wel heel erg ver af. Dan kun je het bijna niet fout doen. En dat kan ook niet zo zijn. Weet je, als je op 12 miljoen dan, nou, dan ga je slapend door die controle heen, denk ik. Dus, nou, u hoort in mijn woorden, een beetje afhankelijk ook echt van of we daar, of dat nou enkelvoudige fouten zijn of cumulatieve fouten. Dus dat is mijn antwoord.
Meneer Langebach?
Ja, ik heb daar ook nog wel een vraag over, want dat is mij ook nog steeds niet helemaal duidelijk. Het is toch zo dat die fouten wel binnen een programma cumulatief zijn en niet over de hele begroting? Of begrijp ik het dan verkeerd? Ik dacht dat per programma, dat de fout daar niet meer dan 2% van de totale begroting zou mogen zijn. Dat is hoe het percentage dan werkt.
Ja, die vraag kunt u zo meteen beantwoorden. Want ik denk dat de heer Adriani daar ook nog vragen over had. Of niet, in de tweede ronde?
Ja, voorzitter, reagerend op de vier vragen die gesteld waren, over de eerste twee ga ik hier bekennen dat ik de conceptverordeningen niet minutieus doorgelezen had ter voorbereiding van deze vak. Dus of ik daarmee kan instemmen, dat durf ik nu niet te zeggen, maar het zal voor het grootste deel techniek zijn. Ik ben een beetje van slag van de mededeling van ja, het gaat om individuele fouten. Dus ik heb tijdens de beantwoording heel snel die kadernota van de commissie BBV nog een keer doorgescrolld. En ik zie inderdaad dat alle teksten die ik gelezen heb als het gaat om cumulatief, hè, teksten als er wordt inzicht gegeven op het totaalniveau van alle afwijkingen ten opzichte van de begroting, dat ik die gelezen heb als cumulatief. En ik begrijp dat nu de ambtelijke inbreng is, nee, dat moet je lezen als individueel, ieder voor zich. Ik heb behoefte om me daar nog meer in te verdiepen. Ik wil het beter snappen, want dit wijkt echt, enfin, dit verandert mijn wereldbeeld zo ontzettend dat ik even mezelf moet herpakken daarop. Als het inderdaad om iedere individuele begrotingsafwijking zou gaan, dan ben ik het met de heer Jansen eens. Dan kun je het eigenlijk nooit meer fout doen. En daarom ben ik ook nog niet toe aan het feit dat het, om te geloven dat het ook echt zo is. Dus ik ga me daar meer in verdiepen. Uitgaande van mijn eigen gelijk, als dat zo is, dan blijf ik wel op het standpunt in de bovenkant van de bandbreedte als het gaat om de verantwoordingsgrens en in de onderkant van de bandbreedte als het gaat om de rapportagegrens. Want dat geeft input aan het inhoudelijke debat. En wat die onderkant dan is, ja, daarvoor denk ik ook dat het college moet kijken wat is ook werkbaar voor de organisatie.
Dank u wel. Ja, de heer Jansen, de heer Langebach en de heer Adriani hebben vragen gesteld over hetzelfde onderwerp en willen meer informatie of daar meer tijd over hebben om erover na te denken. Maar wat wilt u precies, hoe wilt u geïnformeerd worden hierover om twijfels of vragen weg te nemen?
Ik zou graag definitieve uitsluitsel willen over dit vraagstuk. Volgens mij is het een digitaal vraagstuk. Het is het een of het is het ander. En dat kan schriftelijk, maar ik wil dat wel gewoon echt een definitieve uitsluitsel om ook mijn standpunt te kunnen bepalen.
En dat is voorafgaand aan de volgende bespreking binnen de commissie. Ja, duidelijk. Zijn er andere vragen nog voor de tweede ronde? Meneer Koren.
Ja, voorzitter, het antwoord op mijn eerste vraag kan de organisatie aan. Die heb ik niet gehad in de eerste termijn, dus die hoop ik zo nog te krijgen. Mijn tweede vraag is, zeg maar, als we die 250 op 100.000 zetten, ik snap dat we dan een langere lijstje krijgen. Maar mijn vraag is meer, zeg maar, wat doet dat met de organisatie? Want volgens mij heeft dat een enorme impact en die zou ik graag horen. Want normaal vanuit mijn rol zou ik het natuurlijk zo laag mogelijk hebben. Maar ik snap ook dat we het moeten kunnen behappen met de organisatie. Dus daar nog een antwoord op. En ja, 1 of 2%, als het inderdaad per individueel geval is, dan is 2% lijkt natuurlijk heel aardig. Maar in absolute zin is dat 12 miljoen, ben ik het met de heer Jans eens. Ja, dat vind ik wel heel erg hoog, zeg maar. Dus dan, als je me nu een schot voor de boeg vraagt, zou ik zeggen, dan laten we hem dan op 1% staan.
Meneer Wolting.
Ja, ook wat mij betreft, als het per fout is, dan is 2% veel te veel. En dan hoeft de college zich nooit te verantwoorden, bij wijze van spreken. Dus dan, individuele, als het een individueel is, dan is 1% echt het max. Als het cumulatief is, dan mag 2% wel. Wat betreft de teksten, ik pleit altijd voor om zo dicht mogelijk tegen de standaard verordeningen van de VNG of van de IPO te gaan zitten. Want daar is over nagedacht en waarom zouden wij het wiel opnieuw uitvinden? En die rapportagegrens van 250.000 euro, die hebben we nu ook al. En volgens mij is dat gewoon een werkbaar instrument dat we in ieder geval zicht hebben waar de fouten zitten. Dank u wel.
Dank u wel. Verder nog vragen voor de tweede ronde? Nee? Dan wil ik nu de gedeputeerde het woord geven. Om deze. Ja? De heer Mansouri eerst.
Ja, dank u wel. De vraag van de heer Jansen en de heer Adriani. Ik stel voor dat we daar schriftelijk op reageren. Ja. 100.000. Wat voor effect dat heeft. Ik ga het nu technisch maken. Bij de uitvoering van de verbijzonderde interne controle voer je deelwaarnemingen uit. En dan heb je een grote populatie en daar kies je dan een aantal bedragen uit die je wil controleren. Als je de grens op 100.000 stelt, dan ga je dus uit een grotere populatie kiezen. Terwijl als je bij 250.000 die grens stelt, dat je dan een laag eronder niet meeneemt. En het kan ook zijn dat er dus meerdere bedragen lager zijn dan 250.000. Dus dat betekent dat het kan invloed hebben op de werkzaamheden die je gaat voeren. Dus meer deelwaarnemingen, wellicht meer bevindingen. Meer bevindingen ook in de paragraaf bedrijfsvoering. Meer uitleg. Dus dat is een keuze.
Ja, en dan een andere vraag die gesteld was is, heeft personeelsbezetting invloed op de keuze voor de grens van 1 of 2%? Is dat realistisch?
Ja, ik stel voor dat, volgens mij heb je daar net al het een en ander over gezet. En inderdaad, hoe scherper je gaat kijken, hoe meer werk het wordt. En wat die keuze ook is, hè, maar dat we er simpelweg aan moeten gaan voldoen. Volgens mij is het goed, wat de heer Mansouri ook al zei, dat we op die beide punten even gewoon netjes even schriftelijk terugkomen. Waarin we de opties zeg maar, die de heer Jansen noemde, de vraag die de heer Adriani stelde. En ook het punt van waar zitten nou eventuele afwegingen in met 1% en 2%. En wat betekent dat ook voor de personele, wat je daarvan van de ambtelijke organisatie vraagt. Zullen we daar even in meenemen via een memo. Dat lijkt me goed, ook om de volgende keer de goede besluitvorming te kunnen doen. En ik denk ook. Nog steeds de aanmoediging om mochten er nou punten zijn, want het is volgens mij taaie kost en u bent hier al meegenomen en dadelijk ook nog de overige leden van PS, mochten daar vragen over zijn, dan zijn we natuurlijk bereid om die gewoon ook nog naderhand absoluut te beantwoorden.
Meneer Koren.
Ja, mijn vraag ging niet zozeer over de 1 of 2%, mijn vraag ging, dit lag bij de account, dus wij krijgen het nu als organisatie, met de huidige bezetting, zitten daar nog uitdagingen?
Duidelijke verheldering. Gedeputeerde? Nee, neemt u ook mee. Oké, dus op zich wordt er nu door de gedeputeerde toegezegd om een aantal vragen nog te beantwoorden. De antwoorden op deze vragen vindt u van belang om de vier vragen, of in elk geval twee van de vier vragen, te kunnen beantwoorden. In elk geval één van de vier vragen te kunnen beantwoorden die u aan ons heeft voorgelegd als vak. Ik wil u dan oproepen, gedeputeerde, om dit mee te nemen als u daarover gaat praten. We hebben het gesprek nu met elkaar gevoerd. En als wij in de volgende commissievergadering waar dit ter sprake komt, goede beantwoordingen via de memo's hebben ontvangen van u, dan kunnen we dan alsnog met elkaar bepalen welke grenzen en welke kaders wij willen stellen. Maar dat zal dan uiteindelijk waarschijnlijk via een amendement moeten, als het besproken wordt bij de Provinciale Staten. Is dat akkoord? Ja? Dan neem ik aan dat wij dit voldoende besproken hebben. Dan wil ik u hartelijk danken, meneer Mansouri, voor de presentatie en ook voor de beantwoording van alle vragen.
En dan gaan wij door naar het volgende agendapunt. Dan sluit ik dit agendapunt. En het volgende agendapunt is alleen maar de memo met de opdrachtbeschrijving aan de commissie Janssen. Daar is al veel over gezegd, maar het is niet opgewaardeerd. Dus ik neem aan dat iedereen daarmee kan instemmen. En dat wij dit punt dan ook kunnen afsluiten. Dat klopt, ja. Dat was het laatste punt voor deze vergadering van de vak. En ik wil u hartelijk bedanken voor uw aanwezigheid. En hiermee sluit ik deze vergadering.